Lieve vrienden uit podcastland en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is dus de podcast Pep Talk. Het spijt me dat deze aflevering iets op zich heeft laten wachten. Dat zit namelijk zo. Ik ben verhuisd. Ik heb 2 dagen lang mijn hele leven en al mijn spullen in dozen gestopt. En die heb ik toen in 2,5 uur naar mijn nieuwe huis gebracht met behulp van hele lieve vrienden. En toen moest ik mijn hele leven weer uit die dozen halen. Dat is niet helemaal gelukt, dus ik zit nu in mijn nieuwe huis tussen allemaal dozen dit in te spreken. Maar vandaar dat het dus iets langer duurde voordat ik deze podcast online kon zetten. Ik had het gesprek met Talita Muse, waar jullie zometeen naar gaan luisteren, al opgenomen. Maar het duurde dus even voordat ik die online kon zetten. Wie Talita Muse precies is en waarom ik heel graag met haar wilde praten, daar gaan we het over hebben in de podcast. Dus dat gaan jullie gewoon horen. We gaan het eerst hebben over wie zij precies is. Daarna over millennials en de verderfelijke jaren 90. Daarna gaat het over racisme. Ik weet niet of mensen dat onderwerp een beetje kennen. En uiteindelijk gaat het over humor. Want dat is volgens mij ook heel erg belangrijk in deze tijd. En wat ik ook nog wilde zeggen, ik had het een tijdje geleden in deze podcast al over slecht slachtofferschap. En je herkent slecht slachtofferschap. Dat kan je zien aan iemand als die zich gedraagt als een klein kind. Nou, ik denk dat de afgelopen 2 weken weer een mooi voorbeeld was van slecht slachtofferschap. En dat mensen zich als een soort kleine kinderen gedragen. Ik weet niet wat het is, maar oh, jij hebt dit gezegd. En dan zegt iemand anders weer, nee, maar jij hebt dit gezegd. En je zette me voor het blok in dat programma. En dan ben jij de schuldige van. En jij deugt niet en jij ook niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar wat ik wel weet is dat het echt flink aangespoord en aangewakkerd wordt door de media. Maar het is een soort speeltuin waar we in terecht zijn gekomen. Oh ja, wat ik daar ook nog over wilde zeggen. Ik was laatst in het hoofdkantoor van de NRC. En daar zit iemand in de ballenbak. Het is een klein ventje en hij heeft bretels. En hij heeft een knuffel die Flappy heet. En hij roept de hele tijd dat hij naar Parijs wil en terug naar de jaren 90. En hij heet, wat was het nou? Joepie. Joepie heet hij. Dus als iemand Joepie op zou kunnen halen uit de ballenbak van het hoofdgebouw van de NRC, dan zou dat heel erg fijn zijn. Goed, jullie gaan nu luisteren naar het gesprek dat ik had met Talita Muse. Wil je weten waar we het precies over hebben, of snap je iets niet, dat je denkt, joepie, wie is dat? Dan kan je de show notes lezen van deze aflevering en die kan je vinden op www.vriendvandeshow.nl. Lieve vrienden van de show, jullie gaan nu luisteren naar het gesprek dat ik had met de fantastische Talita Muse. Maar even, laten we even over jou, want jij weet heel veel van duurzaamheid. Ten eerste was je de jongste persoon of jongste vrouw die in de Raad van Toezicht zat.
Ja, jongste persoon.
Jongste persoon.
Jongste commissaris.
Van het bedrijf MVO Nederland.
Klopt,
ik heb zoveel vragen hier. Maar wat is MVO Nederland en hoe is het om in een Raad van... Wat doet de Raad van Toezicht überhaupt? Laten we daar eens beginnen.
Oké, bij wat doet een
RTO? En hoe kom je daar?
Dat precies, oké. Nou, Raad van Toezicht is of bij een stichting of bij een bedrijf eigenlijk de raad, een groep mensen die meekijkt en beoordeelt of het bestuur, dus de directeur, bestuurder of het managementteam zijn werk wel goed doet. Ja. Dus je hebt eigenlijk natuurlijk aan het hoofd van iedere organisatie heb je een managementteam of een directie. En daarboven zit dan eigenlijk nog een soort van semi-onafhankelijke groep.
Ja, het zijn mensen van buitenaf eigenlijk.
Die niet in loondienst zijn. Ja. Soms wel door aandeelhouders worden aangewezen of aangedragen. Mm-hmm. En die controleren eigenlijk of het bestuur zijn... Het zijn de vogels.
Moeten we even de raam dicht doen misschien of niet? Kan dat? Ja, ik weet niet. Ik vind het niet zo erg, maar dan wordt de luisteraar die denkt misschien, ja, allemaal leuk en aardig Raad van Toezicht, maar wat gebeurt daar? Het zijn het parkieten.
Ja.
Oh, oké. Okay. Ze willen het weer over dat het over duurzaamheid hebben.
Ja, sorry.
Sorry, ga door. Mensen worden van buitenaf.
Ja, ja.
Dus ze houden eigenlijk letterlijk toezicht.
Ze houden gewoon letterlijk toezicht.
En hoe dus die vraag hebben we beantwoord. Wat is MVO Nederland?
Ja, MVO Nederland, dat is een bedrijvennetwerk, platform voor, het zijn nu inmiddels meer dan 2000 bedrijven, die allemaal hebben gezegd in Nederland 15 jaar geleden, wij willen ons meer inzetten voor duurzaamheid en klimaatverandering, maar ook sociale vraagstukken. eigenlijk zo'n beetje de gemene deler, dat ze vinden dat een bedrijf ook echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Dus dat je alleen maar op de wereld bent om winst te maken, maar dat je ook echt in de samenleving moet staan als bedrijf.
Ja.
En daar verantwoording over moet afleggen en echt positief juist moet bijdragen in plaats van alleen maar dingen
maar
halen.
Maar kan dat wel? Ik had laatst namelijk toevallig een gesprek met iemand daarover en die was recruiter. En zij vertelde dat...
Zuid-Als recruiter.
Ja, oké. Okay. Ja.
Nou, ik heb het beeld voor me. Ja.
En zij vertelde dat... want zij bracht dan mensen samen waar dan nieuwe bedrijfjes uit konden ontstaan en zocht er al investeerders bij. En toen zei ik, hoe kan het toch dat bedrijven zoals een Airbnb... Vaak beginnen bedrijven met een heel mooi... En blijken wordt het links lullen, rechts vullen, noemen ze dat toch? Hoe kan het toch dat die bedrijven toch al... Is dat omdat ze alleen maar voor de winst gaan? Of hoe, en toen zei zij, het probleem is vaak de investeerders. Die willen namelijk gewoon geld blijven zien. En daar kan je niet zo makkelijk vanaf. Is dat het?
Ja. Kijk, ieder bedrijf begint op een bepaalde manier soort van maatschappelijk. Hè? Dus als je ooit Albert Heijn was en je begon met een kruidenierswinkeltje, dan is dat deels een leuk handeltje, geld verdienen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk gewoon ook maatschappelijk. Mensen voorzien van hun dagelijkse boodschappen en producten. En dat probeer je op een goede manier te doen. En dus iedereen is in de kern, zelfs McDonald's of Coca-Cola of alle bedrijven die nu misschien meer kritiek krijgen, zijn ooit begonnen vanuit een bepaald maatschappelijk idee van laten we iets beters maken of iets leuks maken of iets moois maken voor mensen. Alleen op een gegeven moment wat je ziet is als je gewoon heel groot groeit, dan is het in de eerste plaats de ondernemer die het ooit heeft opgericht, die is er al lang niet meer, want het zit de volgende generaties in en het is duizenden medewerkers. Het wordt anoniem, dus die oorspronkelijke filosofie die verdwijnt toch op een bepaalde manier. Er is ook een soort mythe van als je heel groot wordt, dan kan het ook niet anders, hè? Dus dan kan je ook niet anders dan zo organiseren. Dat is een soort kapitalistisch principe of zo, dan moet je wel. En inderdaad, op een gegeven moment ga je dan geld ophalen op de financiële markt om dus te kunnen groeien.
Ja.
En dan ontstaan er allerlei duivelse dilemma's als je geld wil ophalen bij investeerders. Ja, die verwachten een bepaald rendement. En dan komt een beetje dat spreadsheet-denken van leuk dat je altijd die kwaliteit aan je klant hebt beloofd. Maar als je dat nou even op één schaaltje minder doet, maar we kunnen daardoor meer marge pakken en dan meer rendement hebben als aandeelhouder.
Maar er zijn toch ook wel mensen die... Maar dat is het hele kapitalistische systeem. Er zijn toch ook wel gewoon mensen die zeggen, nou, dit bedrijf loopt goed, we houden het zo. Waarom moet er altijd meer...
Moet het groeien?
Waarom moet het altijd groeien? Wat is dat voor... Zit dat in de mens of is dat een kapitalistisch systeem dat al zo lang in ons zit? Waarom is dat? Mijn vader was ondernemer en ik had daar vroeger altijd discussies mee. Dat ik zei, waarom wil je de hele tijd groter? Hij zei, dat moet, dat hoort. Ik zei, ik snap niet wat dat is. Daarom ben ik geen ondernemer waarschijnlijk.
Ja, ik denk dat het een beetje dubbel is. Ik denk aan de ene kant kan het natuurlijk wel zijn als je... Kijk, jij wordt ook heel blij van wat je doet, hè? Van je werk. Dus dan wil je ook zoveel mogelijk mensen dat laten weten.
Dat
of zo. Dus waar
waar
je zelf blij van wordt. Ja, dat wil je met zoveel mogelijk mensen delen. Dus als jij meneer McDonald's bent, ik denk, ik heb echt de chillste, lekkerste en most affordable hamburger in de wereld bedacht.
Dat is wel waar,
En dat is een unieke formule. Dan wil je eigenlijk dat dus heel de... Dan is die droom toch soort van, wat nou als heel de wereld... Ja, misschien zit dat een soort ingebakken narcisme van ons als mensen. Dat
we willen altijd meer.
Dromen dat heel de wereld ons ding leuk vindt.
Nou, evolutionair heeft het ons natuurlijk vergebracht.
Ja, dat ook. Het kan ook natuurlijk positief, hè? Dus het principe, het kapitalistische principe voor medicijnen of voor toegang tot onderwijs, lesmateriaal, voor video's waarmee mensen zichzelf kunnen onderwijzen, voor entertainment, voor noem het maar op, is natuurlijk fantastisch dat wereldwijd tegen lage kosten iedere uithoek van de wereld bereikt, hè? En dat daardoor iedereen kleding en een koelkast en weet je wel, dus daar zit ook een bepaalde emancipatie in voor de wereld. Van je levensstandaard gaat daardoor omhoog, want hoe groter de schaal, hoe lager het wordt, de prijs wordt, hoe meer mensen het kunnen gebruiken. Dus het is ergens ook wel logisch. Alleen de vraag is natuurlijk wel voor zeker bedrijven die met een ideeel doel beginnen.
Mm-hmm.
Ja, die komen op een gegeven moment. Ik heb bijvoorbeeld mensen die ik goed ken, die zijn dat zeepje begonnen, het duurzame wasmiddel.
Ja, inderdaad.
Nou ja, die kwamen ook op een gegeven moment in zo'n spagaat van als je dan in de schappen wil liggen bij de Albert Heijn. Dus het is een positief product met een hele positieve impact. Maar je wil niet alleen maar bij de Ecoplaza liggen. Je wil dan ook bij de Albert Heijn.
Ja.
Want dan kan je meer boeren in Nepal, waar zij business doen, kan je van een inkomen voorzien. Maar ja, Albert Heijn die zegt gewoon, maar ik moet het tegen die inkoopprijs, want het moet kunnen concurreren
dus
met Unilever en met dit en dat. Ik weet niet wat ze daar zouden moeten uitnodigen. Wat hebben ze dan gedaan? Maar wat ik wel weet is dat dat echt een wel... dat je dan, je moet ergens concessies doen.
Ja.
Als je met Albert Heijn wil samenwerken om je product daar te laten landen... dan kan je niet zeggen, ik blijf dat kleinschalig hier... met een paar mensen inpakken die allemaal dit verdienen... en lief een aai over een bol krijgen. Blijkbaar werkt dan de wereld zo dat je dan
zeggen,
ergens...
Maar, meneer Albert Heijn, het is toch zo'n lief product? Dan zegt hij, ja, leuk en aardig, maar...
Ja, of je moet... Ja, er zit altijd een trade-off. Of je moet zelf zeggen van, nou ja, dan gaan we zelf onze eigen medewerkers... minder betalen of ga ik zelf als ondernemer hier nooit winst uit halen? Er zijn wel concepten nu van bedrijven die eigenlijk zeggen... waarvan de oprichters zich vanaf het begin committeren van de aandelen van het bedrijf... blijven altijd in bezit van het bedrijf zelf.
Oh, ja.
En daar richt een soort van stichting voor op en die koopt dan die aandelen. En die ondernemers, die oprichters, die krijgen gewoon alleen maar als ze eruit stappen... een afgesproken fee en die is al van tevoren bepaald... maar nemen niet, die verwachten dus niet nog allemaal hoge rendementen. En dat zou ergens wel gezond zijn. Want als ondernemer wil je ook toch, hoe ideaal je ook begint... na 10, 15 jaar op een zolderkamer met pizza's te hebben gezeten...
Toch,
komt dat gevoel van, jij moet cashen, je moet een exit maken.
Ja.
Dus niet in het per se in het belang van het bedrijf of de medewerkers.
Nee, inderdaad. Nee, ik kan ook de hele tijd zeggen... het kapitalisme, maar ik denk ook alleen maar, wanneer ik wil mijn luisteraars omhoog. Ja. Wanneer ga ik cashen? Ja. Waarschijnlijk zat voor deze aflevering, heb ik reclame gemaakt voor iets. Omdat ik ook geld wil verdienen. Ik heb een keer mijn bankrekeningnummer in deze podcast genoemd, want ik zei, ik wil geld verdienen. Dus
precies.
Dat is natuurlijk wel zo, dat zit er wel in. En hoe moeilijk is dat, want net zeiden we al, het zit in de mens een beetje. Hoe moeilijk is dan, dat is heel moeilijk, toch?
Ja.
Want je gaat eigenlijk tegen je natuur in.
Ja, ja. Je zou eigenlijk jezelf... ja, maar ik denk wel dat als je een leider bent, een bestuurder van een organisatie, dan weet je dat ook. Hè? Dus dan vind ik wel dat je bepaalde, je bent ook intelligent. Je ziet ook wat moreel wel of niet verantwoord is. Als jij aan het hoofd van Unilever staat, maar je hebt nog steeds allerlei... en ik zag pas trouwens een podcast met de topman toen van Unilever, Paul Polman. En toen werd hij er bijvoorbeeld op aangesproken van... ja, er zijn producten in India die jij verkoopt. Bleekmiddelen voor de huid.
Ja.
En dan adverteer je daar met dat vrouwen in India... dus hun huid beter kunnen bleken. Want dan zie je er mooier uit en dit en dat. Terwijl aan de andere kant heb je een merk zoals een Dove... die staat voor natuurlijke schoonheid.
Ja.
En vrouwen van alle maten, kleuren, vormen.
Ja.
Ja, dat,
hoe krijg je dat samen
dat,
in je hoofd?
Ja, nou, dat kan dus niet, weet je wel. Maar India is natuurlijk een groeimarkt. En dat is commercieel heel interessant.
Ja.
En dan... dan zie je toch bij bedrijven dat je dan ik begrijp dat dan wel. Ik vind dat wel echt actief kwalijk. Dan denk ik van als je bestuursvoorzitter bent, je weet dat jouw merk dat doet en ook echt dus bijdraagt aan dat vrouwen dat er iets in stand blijft wat echt ongezond is, namelijk dat vrouwen zich echt minder waardig voelen. Het is eigenlijk gewoon een soort racisme eigenlijk wat er plaatsvindt.
Ja. Wit is beter,
en daar
dus hier hebben we producten voor.
En dan cash je kaart op en dan zit je aan de andere kant van de wereld... heb je een soort van duurzaamheidsimago van alle vrouwen. Dat kan niet
meer. En hoe kreeg hij dat eens bij elkaar? Kon hij daar antwoord op geven?
Nou, hij werd daar dus in een podcast heel hard door geconfronteerd... door een bekende Amerikaanse schrijver. En die, hij poppen om. Ik vond dat hij daar niet echt op kon reageren. Hij zei, maar dat is via... dat is een constructie, een partnerschap. Het is niet direct ons bedrijf wat dat doet... maar het is een bedrijf wat we hebben gekocht. Dus ik sta daar niet direct van aan het roer... maar ze hebben een lokale directie. Weet je, er kwamen er gelijk natuurlijk allemaal redenen... waarom hij niet à la minuut... en die schrijver zeggen, ja, maar... Jij hoort dit, je vindt het moreel verwerpelijk. Je bent de baas van die hele toko.
Ja.
En je kan niet nu zeggen, ik ga het niet meer verkopen. Zeg, dat kan ik nu niet zeggen. Het is
dat
complex.
Is
het is complex, weet je. En dan denk je, ja. En het is het waarde van dat land. En als dat daar speelt. En als we daarmee, weet je, hij begon het echt een beetje...
Dat is de
zo van, je
dus
kan
dan zeggen ze ook altijd, dat is wat
kijken.
De mensen willen, toch? We geven gewoon wat de mensen willen.
Ja.
Dat hoor je dan ook. Maar het is eigenlijk
dus
kwalijker dan mensen die zeggen... ja, business is business, ik doe gewoon alles voor de mensen. Dan is dit eigenlijk nog kwalijker, omdat hij wel een soort...
Ja.
Integer probeert te zijn, maar dat dus eigenlijk niet is.
Nee. En dan is het inderdaad dat argument wat dan heel vaak gebruikt wordt, is van ja, maar er is vraag naar. Hè?
Ja.
Alsof je dus, en dat is denk ik wat MVO al anders probeert te doen, is de essentie van, vind je dat je zelf proactief stelling moet nemen als bedrijf in maatschappelijke dingen? Moet je gewoon als Unilever bepalen, wij zijn tegen het bleken van je huidskleur binnen zeker nog een land waar dat ook nog eens mensen dat moeten doen, want anders hebben ze minder baankansen of weet je, dat systeem wil je bevechten. Moet je daar proactief over uitspreken? Of ben je een soort als bedrijf een neutrale partij die gewoon zegt van nou, ieder product waar de vraag naar is, gaan we maken. Want we kunnen het maken technologisch en we kunnen het leveren. Ja, ik denk dat is niet meer van deze tijd.
Is het meer van deze tijd? Zou je kunnen zeggen dat we leven in een vrije wereld? Tenminste hier in Nederland dan. Ja. Proberen we het. Dat een vrije markt en een vrije samenleving, dat dat oké is, maar dat daar dus wel verantwoordelijkheid bij komt kijken. Want eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ja, vrije markt. Ik geef wat de mensen willen. Zij willen hun uitbleken. Ze willen wit zijn. Ik geef ze wat. Maar eigenlijk zeg jij, maar dan heb je wel de verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Of hoe rijm je namelijk een vrije markt en een vrije wereld met toch bepaalde dingen niet doen? Of de mensen toch bepaalde dingen niet geven wat ze misschien willen?
Ja, ik denk dat vrijheid ook toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid schept. Hè? Dus we hebben een vrije markt, maar ik denk dat op een gegeven moment als je aantoonbaar het leven van mensen verslechtert, bijvoorbeeld wat we nu doen met ook klimaatverandering of producten maken die de wereld vervuilen of het leven van toekomstige mensen in gevaar brengt, dan denk ik, ja, dan kan je daar niet meer neutraal. Kijk, we zijn aan de ene kant misschien economische wezens die gebaat zijn bij zoveel mogelijk keuze in de supermarkt voor het rek. Dat is één kant van wie we zijn. Ja. Maar we zijn als mens ook burger en vader, moeder, kind. We zijn ook mens, zeg maar. Ja, en als mens hebben we gewoon, denk ik, ook onze hersenen gekregen op een soort moreel oordeel en medemenselijkheid te tonen. Hè? Dus heel veel dingen kunnen. Ik bedoel, je kan ook iemand op straat, lastigvallen of iets tegen diegene zeggen, weet je wel, binnen de grens van de wet. Maar dat betekent ook niet dat je het moet doen of zo. Hè?
Nee.
Dus er zit een soort van eigen, vind ik, oordeel in. En ik vind zeker dat, ik vind dat ook de rol van elites. En zo zie ik wel de politieke en de bestuurlijke en ook de corporate leiders. Dat zijn een soort elite van de wereld. Die hebben goede opleidingen gehad. Ja, we hebben buitengewoon veel onderzoeken en informatie. Dus dat is hetzelfde, dat hele verhaal met Shell. Die wisten al in de jaren 60, 70 exact, doordat ze zelf de wetenschappers hadden, wisten ze beter dan de rest of us, zeg maar, wat er gaande was. Ja, dan schept dat, die mate van geïnformeerd zijn, schept, vind ik, wel echt een morele verplichting. Nog meer dan die persoon bij de... Want dan zeggen ze vaak van, ja, maar mensen staan nog steeds aan de tank tanken. En ze kopen nog steeds suiker in de supermarkt. Maar ik denk echt dat sommige mensen in de wereld, dat is wel misschien een buitenstelling, maar sommige mensen in de wereld hebben meer verantwoordelijkheid dan anderen. Ja. Vind ik echt. Als je in bepaalde posities zit, ook heel veel privilege hebt. Je hebt bovenmatig veel invloed, inkomen en informatie, omdat je daar toegang tot hebt door die positie waar je in zit, dan vind ik dat je ook echt aangesproken kan worden op als je dan niet een soort moreel kader of zo erbij hebt.
Ja.
Dat denk ik echt.
Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje naar discriminatie.
Nee.
Nou ja, ik zat er ik moest, terwijl je het daarover had, over verantwoordelijkheid. Ik heb een podcast waar mensen naar luisteren. En ik ben wit en heteroseksueel. En man.
Ja.
Dus dat heeft natuurlijk ook, dat geeft ook verantwoordelijkheid. Maar heel even, voordat we daar, ik wil nog
even. Wat dan? Hoe zie je dat dan?
Vind dat toen zeg maar die hele discussie kwam, 3 weken geleden, 4 weken geleden, en ik praat gewoon met mensen die ik interessant vind, toen dacht ik ineens, oh wacht even, moet ik het over hebben in de podcast? Ga ik me wagen aan dit thema, wat een spannend thema is? En ik dacht ook, met wie ga ik daar, hoe ga ik dat gesprek voeren? En ik dacht eerst, nee, ik ga me daar niet aan wagen. Maar toen dacht ik, ja, maar wacht even. Ik had het er namelijk met een zwarte actrice over. En zij zei, waar het eigenlijk vooral over gaat, is dat de in mijn geval dan witte heteroseksuele man zich bewust wordt van zijn privileges. Dat het daarom gaat. Dat bepaalde dingen die voor jou gelden, niet voor iedereen geldt. En toen dacht ik, dat weet ik eigenlijk niet, wat mijn privileges zijn. En toen dacht ik, ja, maar dan is dat mijn verantwoordelijkheid, dus om daar achter te komen. En kijk, als je zegt, we leven in een, de norm is wit en heteroseksueel, dan ben ik, dan hoor ik bij de norm.
Ja.
Dus is het, wat jij zegt, is het mijn verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan?
Ja.
Snap je, daarom maakte je de brug. Of daarom maakte ik in mijn hoofd de brug naar dit onderwerp. Maar ik wilde eerst nog even weten, want je bent ook een soort woordvoerder van millennials.
Ja.
En want daarom dacht ik, ik wil met jou praten over dat onderwerp. Omdat volgens mij, ik weet niet of je gisteravond dat VI hebt gezien.
Nou
ja, toen dacht ik, oké, daar gaan we het niet meer. Die generatie.
Daar
die
gaan we echt niet van.
Oude mannen,
daar moeten we niet meer van hebben.
Dat is klaar, daar moeten we het niet meer van. Nou, of misschien wel. Ik hoop het.
Ergens. Maar alle aandacht gaat daar dan ook
alle
uit,
aandacht gaat
naar
daar
Derksen,
aan.
Naar advertenties, ja. En wel of niet boycotten.
Maar het enige dacht ik, het probleem is wel, hij staat wel voor een zijn sentiment. Het sentiment wat hij heeft, dat vindt wel weerklank in de maatschappij.
Ja.
Dus,
ja,
dus ik dacht, de enige manier om hem toch serieus te nemen is om te denken, oké, maar heel veel mensen denken er op deze manier over. Maar daar gaan we het straks over hebben. Ik zag dat en toen dacht ik, oké, daar moet ik het niet van hebben. Maar ja. Omdat jij praat namens millennials, dacht ik, ja, dat is toch wel. Want een millennial is even tussen 1985 en 2000 geboren. Dan ben ik nog net, ik kom uit 85.
85.
Ja, en jij?
Het randje millennial, 91.
91, oké. Okay. Ja. Dus, ja. Nou, wij zijn allebei millennial. Wat is mijn vraag? daar ben jij een soort woordvoerder van. Ja, woordvoerder van.
Ja.
Hoe ziet dat eruit? Of, en waarom
ja,
doe je dat?
Dat is ook een beetje vreemd gelopen hoor. Want het is niet zo dat je op een dag wakker wordt en denkt, hey, weet je, zal ik eens wat boek later worden? Woordvoerder van de millennial generatie.
Ik ben jong.
Dat is natuurlijk niet zo. Maar ik ben misschien in sneltreinvaart. Ik ben wel op mijn 19e begonnen eigenlijk met wel die vraag. Omdat ik toen ging studeren.
Ja.
En toen het eerste jaar van de Erasmus Universiteit in een best wel indrukwekkend college zat van iemand van de VN, van de Verenigde Naties, die langs kwam. En die stelde eigenlijk die hele zaal van 1000 aankomende studenten de vraag van, denk je dat jouw ouders een beter leven hadden dan je grootouders?
Ja.
Of denk je dat jij een beter leven hebt gehad dan je ouders? En wie denkt dat zijn kinderen een beter leven gaan hebben dan jijzelf? En bij die laatste vraag was echt iedereen helemaal stil van, dat denk ik dus niet. Terwijl daarvoor die vooruitgang best wel vanzelfsprekend leek. En dat was voor mij wel een beetje een soort van, dat ik dacht van, ja, waarom ben ik dan eigenlijk aan het studeren?
Ja.
Weet je dat misschien dat Greta Thunberg-achtig ook wel van, waarom zou ik een diploma gaan halen? Waarom zou je naar school gaan als er hele grote dingen zijn waar je die jouw hele toekomst beïnvloeden, waar je eigenlijk niks van over hoort in die opleiding?
En zijn de millennials ook de eerste generatie die dat, die niet dachten, mijn kinderen gaan het beter hebben dan ik?
Ja, dus dat is wel interessant. Ja, het pessimisme is best groot. En kijk, iedere generatie heeft een soort van zijn grote uitdagingen of grote debatten. Maar hij is nog nooit, denk ik, zo existentieel of zo geweest. Hè? Dus het was wel communisme versus kapitalisme of andere grote dingen. Natuurlijk oorlogen, dat hebben wij weer niet meegemaakt. Maar op onze manier gaat het wel heel erg over van, hoe gaan we met zoveel mensen op een eindige planeet leven? En denk ik daarnaast ook de vraag, hoe leven we met elkaar als iedereen zoveel verschillende identiteiten opeens heeft? Dat is ook wel een vraag die bij ons speelt. Van, wij zijn als jongeren opgegroeid in een sentiment tegen de multiculturele samenleving. Eigenlijk onze hele jeugd, vanaf Pim Fortuyn tot en met nu, zitten we in een soort eindeloos debat over, is de multiculturele samenleving nou wel of niet mislukt? Terwijl wij gewoon echt denken, wel of niet mislukt, dat is niet eens een vraag.
We
zijn multicultureel. Ja. Iedereen kent mensen uit de multicultuur. Of is er een relatie mee? Of is het zelf? Of is een kwart dit?
Dus want stel je voor dat het mislukt is, wat gaan we dan doen?
Precies, precies. Bij ons. En dat is wel heel interessant. Dus voor die generatie boven ons is dat dus echt zo'n vraag. Van, willen we het wel of niet? Weet je? En bij ons is het zo
aan de hand.
We zijn het. Dus voordat jullie erachter komen of we het wel of niet willen, moeten wij ondertussen het gewoon met elkaar doen, zeg maar.
Maar
en dat maakt onze opgave gewoon heel anders. Wij zitten gewoon wat dat betreft echt in een andere realiteit, denk ik.
Maar dat is zo. Maar de Johan Derksens van de wereld, die zouden zeggen, ja, maar iedere generatie denkt dat het een existentieel vraagstuk
Tuurlijk,
is.
Tuurlijk, ja. Ja, is ook zo.
Ja.
Maar toch denk ik wel dat we in een, maar goed, dat denkt inderdaad iedere generatie, we leven in een fundamenteel andere tijd.
Nou, het is misschien maar goed ook dat iedere generatie dat
precies,
denkt.
Precies. Want
anders dan zou er niks gebeuren.
Nou, dat denk ik dus. Ik denk dat het goed is, omdat het aanzet van, oké, maar dan, we hebben gezien hoe jullie het voor ons hebben gedaan.
Ja.
Maar hoe gaan wij het dan doen? En dat is een soort van de vraag die mij wel bezighoudt van, oké, wij zien wat we hebben, welke erfenis we hebben gekregen van de vorige generaties. Er zitten goede dingen in, er zitten rampzalige dingen in.
Ja.
Die ik echt niet voor de komende 100 jaar bij wijze van spreken zou wensen voor de komende generaties. Ik hoop niet dat over 100 jaar mensen nog met in debat zijn met Derksen en Sylvana Simons over.
Ja.
Weet je wel, dan zijn we hopelijk een stap vooruit.
Ja.
En dat is denk ik wel de opgave van onze generatie om toch bepaalde antwoorden te vinden en oplossingen en een andere toon. waardoor we het echt beter maken, waardoor we nader tot elkaar komen.
Ja, ja.
En daarom vind ik het die generaties, het is woordvoerder van mijn generatie. Ja, ik ben me dus wel dan de afgelopen 10 jaar, ben nu 29, met die vraag aan bezig gehouden. Ja. Door gewoon heel veel generatiegenoten te spreken. Echt inmiddels duizenden en duizenden in heel Nederland. Van wat maakt onze generatie onze generatie? Waarom zouden wij het anders doen? Welke alternatieven hebben wij dan? Welke oplossingen, welke initiatieven? Wat laten wij al zien van die nieuwe, van dat nieuwe of van dat nieuwe gedrag? Wat wel misschien duurzaam is of wel meer verbindend is. Ja. En dan word ik wel heel optimistisch. Dan zie ik gewoon zoveel gave initiatieven onder onze generatie, waarvan ik wel denk, yes, weet je wel. Dat
zijn we goed bezig.
Ja, dat kan. Het kan anders. Het kan anders.
Misschien gaan onze kinderen het niet beter doen. Maar wij in
lang
ieder geval
wij,
wel.
Maar, precies, wij met
dan wij maar, ja. Want dat is wel, heb je het idee dat onder millennials dat heerst, dat optimisme? Of?
Van dat wij het beter en anders kunnen doen?
Ja.
Nee, ik denk dat nog steeds die zorg van die ik 10 jaar geleden op de universiteit zeg maar zag, dat er nog wel steeds is. Een soort van zorg van jeetje, weet je, waar gaat het met de wereld naartoe?
Ja.
Maar ik denk wel dat we wel de voorbeelden hebben. Kijk, het is ook zo, als je opgroeit, dan als je daarover nadenkt, dat heeft me ook wel gefascineerd, is dat eigenlijk consumeer je alles van oudere generaties. Mm-hmm. Zelfs de kinderprogramma's, die zijn geschreven, de scripts, de films, de muziek die je luistert, de boeken die je leest, de kinderboeken. Het is eigenlijk allemaal content geproduceerd door ouderen.
Ja.
En daar zitten natuurlijk per definitie hun denkbeelden in over de wereld. En nu, en daarom is dit wel een fundamenteel andere tijd. Okay. Dit is wel de eerste tijd waarin vanwege internet en vanwege social media eigenlijk de jongste generatie produceert content voor zichzelf. Bedrijven hebben er helemaal geen vat meer op. De meeste content wordt dagelijks gewoon geproduceerd op YouTube, op TikTok. Dus van de generatie, dat is gewoon mensen van 12 die volgers bouwen, hè, die een following opbouwen en content produceren. En die gaat direct, zonder tussenkomst van een censuur of een regie of een wat dan ook, een format, gaat dat gewoon direct naar andere jonge mensen, komt dat binnen. En dus ontstaat er voor het eerst, denk ik, in de geschiedenis, want het is nog nooit op die wereldwijde schaal, hè, was de technologie er vroeger niet, een soort van jeugdcultuur die ongecensureerd en buiten het oog zich van volwassenen
onttrekt. Daarom zijn al die bovenste generaties zo in paniek, omdat ze denken, shit, we moeten het ineens serieus nemen.
Er geen vat op en zo, weet je, probeer wat advertenties ertussen te gooien. Maar die nieuwe denkbeelden over, over wat betekent het om in deze tijd jezelf te zijn, over welke identiteit mag je aannemen, weet je. Ik denk dat daarom die debatten van het nieuwe feminisme, LGBTQ, Black Lives Matter, zo gedragen worden onder die generatie zelf. Omdat dat allemaal gaat over expressie, jezelf mogen zijn. Het is een generatie die echt denkt, waarom zou je anno 2020 nog vanwege je huidskleur of vanwege gay of trans of queer, weet ik veel. Waarom zou je dan nog op de grond worden gegooid of geen baan krijgen of geen, dat is zo absurd.
Ja.
Dit kunnen mensen zijn met dat uiterlijk of met dat profiel of met die seksuele voorkeur met duizenden volgers, maar op straat nog worden aangehouden omdat ze niet geloofd worden dat ze, weet ik veel, dat ze wel oké zijn. En dat matcht dus niet meer. Het is een veel onafhankelijkere jonge generatie die zichzelf organiseert en zichzelf dus ook informeert.
Ja.
En dat is denk ik echt heel uniek.
Komt daar ook, want je hoort zo die oudere generatie, de Johan Derksen komt in mij naar boven, maar ik hoor gewoon meteen, als je dit zegt, hoor ik meteen die oudere generatie dingen roepen als, ja, maar jullie zijn zo gevoelig en jullie zeiken zo en jullie maken zo druk om niks. Dat is toch wat je heel vaak hoort. Heeft dat daarmee te maken? Omdat ze moeten het nu ineens serieus nemen, omdat het er is. Vroeger konden ze misschien, werden ze er niet zo, andere generaties werden er niet zo mee geconfronteerd met de jongere generatie.
Ja, dat denk ik echt. En ook die jongere generatie groeide dan op. En daar werd gewoon een beetje tegen gezegd van, nou, weet je, over 20, 30 jaar mag je ook wat zeggen. Ja. Doe maar rustig aan. En dan tegen de tijd dat ze 20, 30 jaar ouder waren, dan waren zij ook al establishment geworden en misschien conservatiever of dan word je ook conformistischer. En heb je een jonge generatie die zichzelf kan blijven aanwakkeren. Die dat vuurtje bijvoorbeeld van zo'n Black Lives Matter of LGBT, dat gaat nooit meer van de agenda af. Je kan als oudere generatie wel zeggen van, ja, aanstellerij of identiteitspolitiek of gezeur, want we leven toch in de beste tijd ooit. En jongeren hebben alles wat ze willen, zijn gewoon verwend.
Ja.
Allemaal leuk. Het is ook misschien zelfs deels waar. Ja. Maar als zij zeggen dat het voor hen belangrijk is, weet je, dan is dat ook zo. Dan is het blijkbaar voor hen wel van levensbelang.
Ja.
En het is ook altijd een beetje van, ja, je hoeft niet de vraag te beantwoorden, is dat echt zo? Hebben we het echt zo slecht? Hebben zwarte mensen het echt zo slecht? Hebben transgenders het echt zo slecht? Het gaat er meer om, in deze fase is de beleving van deze groep mensen dat het beter kan.
Ja.
En waarom zou je dat niet? Hè? Het is ook iets leuks
maar
of
dat
zo.
Is het hele moeilijke toch van deze discussie. Dat is de laatste keer dat ik eraan refereer. Maar in die aflevering van Voetbal International. Het ging over de vraag, is er racisme of niet?
Ja.
Maar toen dacht ik, ja, maar jongens, als je... ik kom niet eens uit mijn woorden, zo. Voor ons... generatie, is dat niet eens meer een vraag. Het is er gewoon.
Ja.
En dat vind ik zo jammer aan veel gesprekken. Ja. Dat zie je bij veel mensen die zeggen, ja, maar ik denk dat het komt, daar wilde ik het ook over hebben, dat ik ben dus een vroege millennial. Ja.
Ja.
En ik ben opgegroeid in de jaren 90. Ik heb altijd het idee dat het grote probleem is dat de jaren 90, ik ben echt opgegroeid met, Nederland is tolerant. We discrimineren niet. Racisten zijn slecht.
Dat
waren Duitsers vroeger.
Ja.
En als je dat heel lang vroeger in de tijd ooit, dat waren echte naties. En wij niet. Wij zijn. En volgens mij is het daarom voor heel veel witte mensen heel erg schrikken. En daarom gaan ze allemaal zo verkrampen. Omdat ze denken, ja, maar ik heb 10 of 20 jaar lang hebben wij tegen elkaar gezegd, wij discrimineren niet, we zijn open, we tolereren homo's. Hè? En ineens ga jij zeggen dat ik impliciet of expliciet racistische gedachten heb of gedragingen.
Ja. En, klopt.
Heeft het ook niet daarmee te maken dat dat heel lang... Nou, dat weet je natuurlijk niet als late millennial. Maar...
Kijk, twee dingen. Ik denk wel dat wij sowieso als Nederlanders een heel raar zelfbeeld hebben. Want we hebben echt het idee dat we heel open en tolerant zijn en vernieuwend. En denk grootste mythe dat we heel egalitair zijn en dat iedereen gelijke kansen maakt.
Wat is dat
maakt.
Ook weer? Egalitair?
Dat iedereen gelijk is en iedereen gelijke toegang tot van alles heeft. En vooral dat er niet een soort elite is in Nederland, maar alles is met, weet je, het is allemaal heel laagdrempelig en iedereen kan zo bij Rutte binnenlopen. Maar het is echt niet waar. Nee, dus in Nederland best wel ook een klassensamenleving.
Lekker
en
gewoon.
Ook heel, gewoon, dat is er helemaal niet. Nee, het is helemaal niet gewoon en het is heel best wel moeilijk om, het is helemaal niet zo toegankelijk allemaal. Er zijn allerlei codes in ook de bestuurlijke wereld. Als je niet daar hebt gestudeerd en als je niet die kent en als je niet daar de juiste opleiding, dan wordt het allemaal heel ingewikkeld.
Ja.
En het lijkt onwijs op elkaar daar.
Ja.
Dus dat is één. Dus ons zelfbeeld klopt niet inderdaad. Dus misschien tot nu een soort van schok dat er dan nieuwe groepen zijn die opeens dat die spiegel voorhouden van, oké, jullie denken dat jullie heel open zijn. Jullie zeggen dat je ons wil in de top van je organisaties of dat je ons dat we welkom zijn. Maar in de praktijk dagelijks ervaren we gewoon dat, dat er uitsluiting plaatsvindt. Maar ik denk dat de andere kant ook wel is dat helaas toch ook wel de activisten die zich zo sterk maken voor dit thema, bijvoorbeeld al met Black Lives Matter. Ik ben ook bij die demonstratie geweest.
Op de Dam.
Ja, ook wel weer ergens doorslaan. En ik snap het vanuit emotie en de pijn die erachter zit. Maar kijk, als het doel ervan is dat alle witte mensen moeten toegeven dat ze per definitie, omdat ze wit zijn, racist zijn.
Ja, ja.
Maar donkere mensen niet racistisch of discriminerend kunnen zijn. Want daar lijkt het nu wel een beetje op. Zo van, witte mensen hebben het systeem van racisme uitgevonden of zo.
Ja.
Dat is natuurlijk gewoon historisch
niet
waar.
Maar dat is toch in het boek Witte Mensen, daar gaat het over institutioneel
racisme.
Wat Rutte niet uit wil spreken. Maar
volgens mij kent iedereen dit woord nu in Nederland.
Iedereen kent het woord. Ja, ik wist het niet. Ik ken het niet. Maar daarin wordt eigenlijk beschreven dat het systeem is wit en hetero. Ja, ik zeg steeds hetero, maar ik weet niet eens. Maar in ieder geval, het systeem is wit.
Ja.
En dus kunnen zwarte mensen niet racistisch zijn, omdat het systeem is wit. Dus je... Maar eigenlijk zeg jij...
Ik ben het er niet mee eens. Nee, ik heb me ook de laatste tijd echt... Ik heb alles liggen hoor, qua boeken die daar ongeveer over gaan. Maar ook van Why I Don't Talk to White People Anymore. Van, hoe heet ze?
Daar bereik je een hoop mee, denk ik.
Ja, precies. Nou ja, maar dat zijn dus echt een aantal internationaal... zijn een aantal van die denkers, van die mensen die heel erg achter deze beweging zitten. En zij hebben echt dat intellectuele gedachtegoed een beetje ontwikkeld van white privilege en institutioneel racisme. En kijk, het is denk ik... er zijn in de geschiedenis best wel veel groepen geweest die anderen hebben uitgesloten, die slavenhandel hebben gedaan, die echt institutioneel racisme hebben gekregen. Kijk, bijvoorbeeld Nazi-Duitsland richting de Joden, mm-hmm, was ook geïnstitutionaliseerd racisme. Sterker nog, het Joodse volk is 2000 jaar lang in de hele wereldgeschiedenis overal rondgegooid. Ja. En denk ik de meest gediscrimineerde groep, feitelijk. Meer misschien nog dan zwarte gemeenschap, is heftig om te zeggen, maar ik denk het wel. Ik denk dat je dat wel kan aantonen. Nou, de Arabische wereld heeft christenen erg gediscrimineerd en vervolgd. Ik kom half uit Zuid-Amerika, mijn moeder is Zuid-Amerikaans. Wij zijn, we hebben een kleur, we zijn bruin, we hebben een Indiaanse afkomst. Maar de Zuid-Amerikaanse cultuur is ook vrij racistisch tegen eigenlijk alles wat niet blank is. Dus wij zijn zelf ook, dus dat, hè, dus... Turken, Marokkanen onderling, Surinamers, Antillianen, daar zitten ook spanningen. Onder moslims zitten spanningen. In het Afrikaanse continent onderling, mm-hmm, is er onderdrukking en uitsluiting geweest. Dus ik vind wel dat die historie heel complex is en dat je hem ook tekort doet dat alleen de zwarte gemeenschap een alleen recht zou hebben op een soort van onderdrukkingskaart van wij zijn het meeste onderdrukt binnen het hele systeem. Dus daarom zijn per definitie wij altijd de onderdrukte en witte altijd per definitie de oppressors, zeg maar, de heersers. Ja. Ik denk dat dat en historisch niet helemaal klopt. En ook eigenlijk niet een fijne manier van de discussie voeren is. Want ik denk dat je ook dan miskent dat dus ook mensen van kleur vooroordelen kunnen hebben en kunnen discrimineren.
Ja.
Het enige verschil is dat het zwarte racisme echt een vorm heeft gekregen in Zuid-Afrika en in Noord-Amerika, waarin het echt het staatsbeleid was. En dat is dus echt alleen vergelijkbaar.
Apartheid.
Ja, waardoor het echt voor een paar decennia echt overheidsbeleid was.
Ja, ja.
Om eigenlijk een soort tweederangs burgers te creëren. En dat is inderdaad wel in die zin uniek, wat die geschiedenis natuurlijk nog heftiger maakt.
En dat zit er waarschijnlijk nog in. Of dat,
Ja. Dus dat natuurlijk, dat is heel erg en dat is heel heftig. En dat is waar dat door Europeanen is uitgevonden en is neergezet. Ik vraag me wel alleen af, kijk, als jij nu, je zit hier tegenover mij. Ja. In welke mate ben jij verantwoordelijk voor het feit dat 200 of 300 jaar geleden voorouders van jou, misschien ooit die ook naar Amerika zijn gegaan, of in Zuid-Afrika, misschien heb je daar een link mee, betrokken waren bij een systeem van apartheid. Welke mate mag ik daar nu jou op aanspreken?
Oh, dat bedoel je. Ja, dat weet ik niet. Nee, dat kan je me niet. Nee, maar het gaat toch ook meer om de problemen nu, die nu spelen? Maar jij zegt eigenlijk, doordat dat ooit gebeurd is, gaan heel veel mensen er nu vanuit dat de witte zijn de onderdrukkers. Ja,
en dat je er ook over wordt aangesproken. Kijk, als er een aanslag is, een terroristische aanslag van ISIS, dan vinden de Turkse, of de Marokkaanse mensen of moslimmensen vinden het heel onterecht. En ik ben het helemaal met ze eens.
Ja.
Dat ze dan verantwoording moeten afleggen over wat andere moslims ergens anders uit een heel ander land in Syrië aan het doen zijn.
Ja.
Ik snap, dat is in het hier en nu. Maar ik vind het eigenlijk überhaupt een vreemd concept, al in het hier en nu, dat je verantwoording zou moeten afleggen.
Ja.
Waarom zou ik verantwoording moeten afleggen over een Peruaan die een terroristische aanslag pleegt? Maar dat weg omdat ik er een link mee heb.
Ja.
Dus helemaal ten aanzien van het verleden. Waarom zou ik over het verleden aangesproken kunnen worden?
Nou,
op de wandaden uit het verleden.
Nee, ik denk dat je kan elkaar niet aanspreken op de wandaden, volgens mij, maar wel op dingen die dus bepaald gedrag of bepaalde codes die er nu nog zijn, die voortkomen daaruit.
Ja.
Maar dan heb je dus toch over het hier en nu.
Ja.
Want ik net zei over verantwoordelijkheid, dat geldt wel, volgens mij.
Ja.
Ik kan er niks aan doen dat mijn voorouders slaven hebben, ik weet niet eens hoor, maar
zou eigenlijk iedereen eens moeten onderzoeken.
Volgens mij hebben we Duitse roots zelfs, dus dat is nog erger. Maar
alle kanten onderdrukking.
Ja, we hebben iedereen onderdrukt. De Schonevelds hebben iedereen onderdrukt. Daar kan ik natuurlijk nu daar kan ik niet zoveel aan doen, maar waar ik wel wat aan kan doen is de systemen die daaruit voortkomen nu herkennen en daar iets aan doen, toch?
Ja,
dat is wel een verantwoordelijkheid.
Ja, alleen ik denk dat we dan wel kritisch mogen zijn bij, zijn dat systemen die nu mensen onderdrukken?
Mm-hmm.
Of zijn het dingen uit het verleden die toen onderdrukkend waren?
Oh,
dus bijvoorbeeld dat verschil van, mag je de Gouden Eeuw nog de Gouden Eeuw noemen?
Ja.
Kan je nog bepaalde standbeelden of naamborden hebben? Ik vind zelf persoonlijk, dat is een hoofdstuk uit het verleden. Dus ik denk van ja, nee, dat onderdrukt nu niemand meer. Het is een symbool uit het verleden, maar het is niet meer actief. Hè? Ik denk dat er niemand is die naar een standbeeld kijkt. En je kijkt er juist historisch naar van jeetje, wat deden die mensen toen? Je kijkt niet van, oh wow, wat een voorbeeld, dat ga ik ook doen. Weet je? Volgens mij niet.
Maar het probleem is toch wel dat het standbeelden zijn. Dus mensen worden letterlijk op een verhoging gezet.
Ze stralen wel iets uit. Het is historisch. Ze werden toen door die mensen toen vereerd. En daarom staat het er nog. Het is gewoon een archeologische rest, zou je kunnen zeggen, van de samenleving hiervoor, die dat toen blijkbaar belangrijk werd. Dus ik zou er zo naar kijken. Dus je denkt, oh, staat in standbeeld, is toen en toen neergezet. Blijkbaar vonden mensen toen een standbeeld waardig. Dat vind ik een mooie, dat is dan nog een historie, zeg maar.
Ja.
Maar goed, weet je, sommige mensen zou je misschien nog over kunnen discussiëren van het is wel heel pijnlijk. Ik bedoel, je gaat ook niet Hitler nog of Stalin of inderdaad, zo, weet je wel. Dus daar zit natuurlijk ook een grens aan.
Mijn familie wilde dat wel, maar...
maar ik vind wat jij zegt voor het hier en nu vind ik dus belangrijk. En dat zou ik dus... laat ik het zo zeggen, ik steun heel erg wat de activisten doen. Alleen mijn kritiek is wel, of wat ik zou zeggen, ik zou het mooier vinden als ze zich zouden richten op het hier en nu. Mm-hmm. Van wat zijn dan nu nog... symbolen of codes of inderdaad gedragingen, gewoon die je aan kan wijzen, aantoonbare dingen, die die zijn er, namelijk gewoon dat je met een bepaalde achternaam geen minder kans maakt op de arbeidsmarkt, etnisch profileren bij de politie, de belastingdienst die gewoon mensen keihard heeft zitten verdacht maken, woningtoewijzing op basis van je afkomst. Of weet je, als je daar dat soort atomen, dan denk ik daar focus daarop. Als ik de activisten was, zou ik zeggen van pak dat beet, weet je wel. En ga dat proberen te ontmantelen en te veranderen. Want dat gaat de positie van mensen verbeteren.
Maar nog heel even terug hoor. Want dat wilde ik net eigenlijk vragen. Zou je kunnen zeggen dat zit racisme in een mens of is het aangeleerd? Dat is natuurlijk, dat is bij ieder gedrag heb je altijd de nature-nurture discussie natuurlijk.
Ja.
Maar wat jij eigenlijk zegt is dat ieder mens, als je zegt van niet alleen witte mensen discrimineren, zwarte mensen doen dat ook onderling of met weet ik veel wat.
Ja.
Dan zeg je eigenlijk het zit in de mens. Of is het kan je dat onderscheid maken?
Ik denk dat het tot nu toe in de mens heeft gezeten. Dus ik denk dat heel de mensheid lang, helaas, mensen hebben laten zien dat ze tot super erg discriminatie en racisme in staat zijn, maar ook tot seksisme en allerlei vormen van onderdrukking. Ik denk wel dat als je kinderen, als je echt vanaf jongs af aan echt bewust, daarom ben ik het ook heel erg voor dat richten op onderwijs, als je daar veel meer intercultureel zou opvoeden, veel meer kennis zou maken met verschillende culturen, maar ook bijna zo'n soort nieuwe menselijke skills. Weet je? We doen op de basisschool amper aan vorming. Het is gewoon rekenen en taal en weet je wel, een stopkaart als je boos
bent.
Mijn neefje
die ik in de vorige podcast sprak, dat heb ik eruit geknipt, want ik dacht, daar ga ik me niet aan wagen. Maar die vertelde dat ze op school, bij hem nu, hebben ze nieuwsduiding, heet dat. Dat is een basisschool, die jongen is 8. En die vertelde dus ook dat ze het nu over discriminatie en racisme. En toen zei die ook van... maar het gaat vaak niet alleen om kleur, maar ook als je bijvoorbeeld vrouw bent of homo. Dus toen dacht ik, wat goed.
Maar ook geloof, weet je wel, religies. We zitten weer met moslims, we zitten met zo'n diverse groep mensen in het land.
Ja.
Als we dit leefbaar willen houden, niet ook over 10, 15 jaar, net zoals Amerika, gewoon elkaar op straat gaan aanvallen of zo. Een soort burgeroorlog willen voorkomen.
Ja.
Ja, dat denk ik wel. Daar ben ik dan wel een beetje bezorgd over. Dan moet je echt interventies bedenken. En ik denk ook echt, het kabinet zou er gewoon topprioriteit voor moeten maken. Dat je gewoon een soort van interculturele, raciale spanningen in de samenleving echt monitort. En dat je daar beleid op voert om die uitwisseling en dat begrip voor elkaar. En dat begint gewoon bij onderwijs en bij anders met elkaar omgaan. Dat denk dat het daar wel echt een verandering moet. En dus een volledige geschiedenis in het onderwijs. Dat is denk ik wel ook een belangrijk thema.
Ja.
Dat je kan herkennen dat er andere verhalen verteld worden. Dat het niet een eenzijdig perspectief is. Maar weet je, daar zijn wel... niet nu dat ik nu Johan Derksen word, maar er zit wel ergens een punt in de zin van... Mensen doen dat al. Als je ziet hoe eigenlijk de afgelopen jaren... en natuurlijk, dat gaat niet snel genoeg... maar volgens mij is support van Zwarte Piet sinds 5 jaar... is dat echt ieder jaar is het gedaald.
Ja.
Mensen maakt het ook niet zoveel uit. Dan wordt het Roetveegpiet en prima. Dus we kunnen het ook wel, weet je, nu ook is een nieuwe onderwijskanon gepresenteerd. Er zijn anders meer diversiteit, er zitten nu vrouwen in, er zitten andere verhalen in. En dan denk ik van ja, we schuiven wel ook op. Het gaat niet hard genoeg. Nee. Zoals
de, ja. Ja, want daar zit de woede toch heel vaak. Dat mensen zeggen, ja oké, okay, maar het is nu klaar gewoon. Toch?
Ja,
het duurt te lang.
Ja, en dat is denk ik ook wel goed. Maar ik denk wel van, richt je woede dan op welke oplossingen moeten dan nog sneller, hè, worden? Wat verwacht je dan dat er morgen... Wat moet de overheid morgen doen om hier iets aan te veranderen? En een deel hiervan zal tussen mensen blijven liggen. Ja. Maar ik denk dat ook de kunst moet zijn als activist. Dat je, nou ja, als ik een parallel trek met jongeren. Ik kan super boos worden op iedere keer dat een oudere in een krant, in een talkshow, in het bedrijfsleven een denigrerende opmerking maakt over jonkies of over, weet je wel, naïef of je kon net kijken of over 30 jaar zie ik je wel terug. Gebeurt ook genoeg. Kan of dat heel erg gaan aanvallen of bedenken, nou, ik ga gewoon oplossingen bedenken om ervoor te zorgen dat talent wat wij hebben gewoon op de juiste plek terechtkomt, versneld.
Ja.
En dat vind ik wel een beetje met activisten ook van ja... Wat zijn nou de concrete dingen die je moet gaan doen, hè? Als activiste? Moet je in een talkshow met Johan Derksen gaan zitten en daar bijvoorbeeld heel erg boos worden? Mm-hmm. En je heel erg dan ergeren dat er nog een paar mensen zijn in Nederland die je nou eenmaal niet gaat over... Ik bedoel, moet het doel zijn om Johan Derksen in Nederland overtuigen?
Het
doel zijn om te zeggen van, weet ik veel, in het kabinet of in de ministerraad moet gewoon meer diversiteit. Dus wij gaan gewoon pleiten voor... weet ik veel, diversiteitsquota daar.
Maar er zijn een hoop mensen als Johan Derks, hè? Ik had het met mijn moeder over, had ik het ook verteld in deze podcast. Die zei, maar ik wist helemaal niet dat zwarte mensen zoveel gediscrimineerd werden. Mm. Dus die groep van mensen, die moet daar wel bewust door worden gemaakt. Ja, dat gaat het misschien dan op een emotionele manier. Die zijn er natuurlijk heel veel nog.
Ja.
Of is dat... Moet je die ook langzaam en zacht benaderen. Ja, ook heel vaak de discussie heeft natuurlijk ook heel erg met toon. Maar is in de theaterwereld is er bijvoorbeeld een brief, een openbare brief geweest, en gericht aan de witte theatermakers. Toen dacht ik, nou, daar ben ik, dus ik ga dat lezen. En die toon was keihard, gewoon.
Yeah?
Ja, gewoon. We zien jullie. En ik heb al van meerdere mensen om me heen, witte mensen om me heen gehoord die zeiden, ja.
Nee,
Ik wist niet... Ik snap de woede, want dat is het moeilijke. Ik snap
het is ingewikkeld.
Het is zo'n ingewikkelde discussie. Want ik snap ook de woede. En ik snap ook de emotie. Alleen, ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment... Ik heb het al zo vaak verteld. Ik heb al zo vaak het uit moeten leggen. Nu ben ik er klaar mee. Het zijn ook menselijke emoties natuurlijk.
Ja.
Die dan mee gaan spelen.
Ja.
Maar jij zegt eigenlijk, blijf rustig en... Pak het aan waar je het aan kan pakken in het hier en het nu.
Kijk, ik ben zelf op mijn eigen thema's ook wel van af en toe gestrekt been, hoor. Of ik kan ook zeggen van ouderen van, joh, wij moeten gewoon als jongeren al die mensen in die besturen eruit gooien.
Ja,
en gewoon
inderdaad.
De polemiek opzoeken.
Zit ik nu weer met een oud iemand?
Precies, ik kan dat ook zeggen. En dan dat opzoeken of zo om even dat statement te maken van, nu is het gewoon klaar, er moet nu verandering komen. Dat is denk ik heel goed. Zolang je dus dat ga ik ook verder dan echt niet afkijken. Maar kom daarna wel met... Weet je, vervolgens heb je toch de meerderheid van Nederland nodig om het te veranderen. Zo simpel is het.
Ja.
En die meerderheid verlies je wel als je te lang in de polemiek blijft. Want dan verlies je gewoon ook. Wat krijg je dus wat er nu gebeurt? Dat alle uitzendingen en al het nieuws gaan gewoon heel weinig over de oplossingen. Wat gaan we nu structureel veranderen? Welke afspraken gaan we met elkaar maken? Wat gaan we dus gewoon niet meer doen vanaf morgen?
Ja, ja, ja.
En alles gaat over de toon. Het gaat over quasi die tot geweld zou oproepen. Het gaat over Johan Derksen. Het gaat over... En
het gaat allemaal over de toon.
Over structurele, langetermijn oplossingen.
Ja,
en die zijn misschien ook saaier. Het is misschien leuker om het over de toon en emotie te hebben.
Nou,
maar je blijft dan zo in de anekdotes ook. Van die zei dat, die zei dat. Maar
zeker.
Ik heb het wel meegemaakt. Ja. Nee, maar ik geloof niet dat het zo erg is.
Inderdaad.
Nee, weet je, blijkbaar vinden heel veel mensen het erg. Kan je verschillen over hoe erg en of mensen dan alleen recht, zwarte mensen dan alleen vrijkaart daarvoor hebben of niet, en of het ook andere groepen. Maar ik kan dat gewoon parkeren en kom gewoon met goede voorstellen waar eigenlijk 80% of 50% gewoon de redelijke meerderheid in Nederland. Want de meerderheid van mensen is gewoon redelijk, en op Twitter zitten gewoon aan beide kanten de extremen. Maar de meerderheid is gewoon redelijk. En als je met gewoon redelijke voorstellen komt van, nou, hier wordt niemand echt minder van, hier worden alleen maar een paar groepen beter van. Dan denk ik dat gewoon de meeste mensen in Nederland best wel denken, nou, fair enough, dat inderdaad dat de Belastingdienst gewoon mensen aan het pakken is op huidskleur, is gewoon inderdaad belachelijk.
Maar het probleem is toch dat als je als een meerderheid van de... Wat lach je? Maar het probleem is toch dat als je een meerderheid van de mensen nog steeds moet overtuigen of discriminatie er is of niet, daar begint het toch bij eerst? Of denk je al dat de meerderheid weet het is aan de hand? Of...
Ik denk dat het niet eens uitmaakt of ze dat wel of niet weten.
Nee.
Ik denk eigenlijk helemaal niet dat het uitmaakt. Ik geloof ook niet dat mensen vanuit een soort verheven bewustzijn vrouwenrechten zijn ingevoerd. Hè?
Nee.
Ik denk dat dat vaak er pas op volgt. Ik denk dat je hebt een kleine groep mensen en die activeert de rest met een soort van campagne van nou, zou het eigenlijk ook niet redelijk zijn als die mensen ook stemrecht zouden krijgen. Ja. En dan denk ik dat er heel veel mensen denken, nou, ik vind het eigenlijk onzin, maar oké, het is eigenlijk ook niet, kan ook geen kwaad, weet je wel, dus prima.
Mm-hmm.
En dan komt het er en dan in één keer krijg je gewoon een sprong voorwaarts. En nu vinden we het moreel bizar dat het nog maar 100 jaar geleden was dat vrouwen geen stemrecht hadden. Dat
inderdaad,
is absurd, maar die moraal volgt pas later. Ik denk niet dat... Er is maar een kleine groep, denk ik, 5 of 10% die voor oploopt in dat nieuwe bewustzijn.
En eigenlijk moet die 5, eigenlijk zeg je die 5 of 10%,
dat
zei je?
Dat is weer die verantwoordelijkheid van die elitegroep. Van die elite. Dat
die
zijn 5 of 10 activisten ook, hè?
Die moeten... Wat zeg je? Die
activisten... Die activisten zijn ook die elitegroep.
Ja.
Die zijn namens hun gemeenschap de mensen die de podia kunnen krijgen om hier een statement van te maken. Neem dan ook die verantwoordelijkheid om met slimme en redelijke voorstellen te komen die gewoon een volgende stap zijn in die emancipatie. En dat je over 50 jaar terugkijkt en denkt, ja, logisch dat dat gewoon, hè, dat niet meer zo is. Dat we inderdaad geen Zwarte Piet meer hebben. Of maar dat we misschien ook op een andere manier onze geschiedenis vertellen. En dat het verboden is bij overheidsinstanties om etnisch te profileren. Of dat dat is, dat er beleid voor is gekomen. En dan pas schuift die moraal, denk ik, op. Dan wordt het voor volgende generaties ook de normaalste zaak dat dat zo is.
Ja.
Maar ik denk het doel willen hebben. Wat wil je dan? Wil je dan een soort van dat iedereen in Nederland die wit is, een soort van een brief voor de spandoek maakt voor zijn deur?
Ja, ik heb hem al klaarstaan.
Ik ben white privileged en ik erken institutioneel racisme en ik voel me schuldig en ik ga mezelf nu zelf kastijden en ik ga plaats voor jullie maken. Wat is dan je einddoel van dat activisme? Dat snap ik niet. Ik begrijp dan niet zo goed. Het einddoel van vouwen was ook nooit van, ik wil dat alle mannen ons nu aan onze voeten gaan liggen. Het doel van het vouwen-emancipatie was gelijke rechten. En na gelijke rechten ook gelijke plekken en kansen.
Maar het doel van iedere vorm van activisme is vaak toch gewoon bewustwording. Is toch gewoon, jongens, dit en dit is er aan de hand. Dat is volgens mij wat ik wel geleerd heb de afgelopen weken, is ik ben me wel bewuster ervan geworden.
Ik denk dat heel veel mensen nu
ik heb zo'n test gedaan op
nou ja, bijvoorbeeld, dat zou je anders ook niet hebben gedaan.
Nee, maar ik bleek zeer sterk wat was het nou ook weer?
Racistisch te zijn.
Ik moest zo'n test invullen met negatief, positief, weet je zo, dat je zo huidskleur.
Oh,
en
yeah,
toen was een hele goede site en onderhuids.nl heet het volgens mij. En zeer sterk, toen was ik heel bang, werd er zo uitgerekend van de uitslag komt zo, toen was ik heel bang dat zo racist kwam te staan. Maar toen kwam er te staan dat ik wel zeer sterk, je zwart met negatief.
Ja, wel.
Maar terwijl,
weet je wat gek is, terwijl je bewust die test invult, toch? Je wilt hem invullen zo van, ik wil geen racist zijn.
Dus nee, ik was benieuwd. Ik was gewoon benieuwd hoe. Want
witte zijn dom en slecht en crimineel. En, en dan nog kijk je daarom weer waarschijnlijk dan als racist.
Nee, maar ik wilde gewoon weten hoe dat in mijn hoofd. Want ik zie mezelf niet als een. Ik zie mezelf niet als een expliciete racist. Het is niet dat ik expliciet dat doe. Maar impliciet is dus blijkbaar wel. Want ik maak wel onderscheid in mijn hoofd.
Ja.
Waarom vertelde ik dit? En terwijl ik even na ga denken over waarom ik dit precies vertelde, wil ik jullie even wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. En wil je de show notes van deze podcast lezen of wil je monies droppen of wil je een bericht voor me achterlaten, dan kan je naar www.vriendvandeshow.nl gaan. En dan gaan we nu weer door met het gesprek dat ik had met Talita Muse, mocht ik weten waarom ik nou verteld had wat ik ook alweer had verteld. Snap je? Oh ja, bewustwording. Dat heeft het wel opgeleverd. Wat ik me nog wel afvroeg, je hebt eigenlijk toch twee dingen. Je kan kijken naar instituties. Dus, dus hoe gaan we... maar het gesprek gaat volgens mij nu ook heel vaak over hoe kan je gedrag aanpassen?
Ja.
Maak je überhaupt onderscheid tussen kleur of tussen man, vrouw? Ik bedoel, ik... zie deze hele beweging. Ik moet de hele tijd aan de MeToo-beweging denken. Ja. Want toen had ik dat ook ineens. Ja, ja. Toen was ik ineens. Ik schrok me helemaal kapot.
Ik durfde te houden. Nee, ik durfde
niet zozeer dat. Maar wat ik daarvan leerde was dat ik met vriendinnen van mij in gesprek ging en zei: hey, wat heb jij allemaal meegemaakt? En toen kreeg ik allemaal verhalen te horen. En ik schrok me helemaal kapot. Ja. Toen dacht ik: Jezus, wat dat jullie überhaupt nog met ons naar bed gaan. En ik had als man daar echt wel de tijd voor nodig om daar allemaal. En al die vriendinnen zeiden: ja, maar dit weet je toch wel? Dat de hele tijd op mijn kont wordt geslagen. Ik zei: nee, dat weet ik echt niet. En daar moet ik nu.
Doe het alleen af en toe. Ja. Maar ik weet het niet.
En daarom. Ja, inderdaad. Nee, ik heb het dus volgens mij nooit gedaan. Sorry, die ene dan. Maar. Dat duurde even. En. Toen werd ik me bewust en toen kon ik pas mijn gedrag erop aanpassen. En daarom zie je volgens mij nu in de media heel vaak. Want ik dacht namelijk, ik kan ook nu aan jou vragen. Heb jij wel eens, want jij bent van kleur.
Ja.
Dat zeg ik goed, hè? Ja, van kleur. Ja. Ik heb die boeken gelezen.
Heel gevoelig, ja.
Ik ben meteen heel bang.
Vrouw en van kleur.
Ja, dus je bent vrouw en van kleur. Ik zit hier al een uur doodsbang te wezen. Ik kan ook nu aan jou vragen. Heb jij wel eens dingen meegemaakt? Maar ik weet nu wel de verhaal. Ik ken ze nu.
Maar ik ben niet geïnteresseerd in mijn verhaal.
Wil je ook wat vertellen? Nee. Wat heb jij allemaal meegemaakt? Nee, maar dat is wat er nu aan de hand is volgens mij. En dat is eigenlijk de fase waarin ik toen zat.
Klopt,
als man met vrouwen praten.
En wat ben je dan, want dat zou voor dit wel interessant zijn, wat ga je dan aan je gedrag anders doen?
Dat weet ik dus niet. Daarom praat ik nu met je.
Maar wat heb je gedaan richting vrouwen? Wat heb je anders gedaan? Ben je dan...
Niks meer. Ik ben alleen met mannen gegaan. Nee.
Ben je dan beleefder of voorzichtiger?
Ja, voorzichtiger, beleefder. Ik deed het al niet, maar ik zou niet ongevraagd op de billen van een vrouw slaan in de kroeg. Ik ben me ervan bewust. Waar ik me nu echt bewust van ben, is dat als je met een groep mannen zit en er is een vrouw, dat die vrouw vaak niet aan het woord komt. Dus daar ben ik me nu bewust van. En dan probeer ik wel echt zo het gesprek ook haar ook een stem te geven. Dat klinkt walgelijk. Maar eigenlijk dat. Je hebt eigenlijk twee. Dus ik kan iets veranderen. Dus je kan de instituten veranderen of de systemen of je eigen gedrag.
Ik denk dat we echt en nodig hebben. Dus ik denk dat je en die instituties nodig hebt voor de mensen. Want jij neemt die moeite om die test in te vullen. Jij neemt die moeite om met mensen in gesprek te gaan, vriendinnen, over hoe heb jij het ervaren. En ik denk dat ook veel mensen dat gelukkig hebben gedaan naar aanleiding van MeToo. Daar zit denk ik ook de waarde. Hè? Dus dat we elkaar gaan leren kennen als inderdaad, hoe is het eigenlijk voor jou om in deze samenleving rond te lopen? Ja. En dan te beseffen van, hey, je hebt een heel andere beleving van de samenleving, doordat je er inderdaad anders uitziet of een andere achtergrond hebt. En daardoor snap ik jou nu beter en hopelijk leidt dat niet dat we daardoor bang worden, want dan zou het elk in door kunnen slaan dat we zo gevoelig worden dat je niet meer soms seksistische grap natuurlijk ook heel erg leuk.
Ja, want het wel, zit natuurlijk in de humor ook. Want...
Ja, en humor moet gewoon alles kunnen, toch? En dan,
dus
dan, tenminste, lijkt mij. Dus er moet ook een soort van normale, kijk, de samenleving is ook die grens daarvan opzoeken en is ook soms wel, dat vind ik wel ingewikkeld. Maar als het ertoe leidt dat je in ieder geval meer begrip in je eigen omgeving en elkaars verhalen beter snapt, dan kan het werken. En ik denk dat het ook voor dit geldt. Ik denk dat we en institutioneel aanpassingen nodig hebben. Om die grote groep mensen die misschien... Kijk, Johan Derks gaat die test gewoon van zijn lang zal zijn leven niet invullen.
Nee.
Maar als hij langs de weg van zijn werk en via de, weet ik veel, het werk van zijn dochter, of ik noem maar even, ik weet niet of zijn dochter heeft, maar
ja,
als
die
hij dan
heeft,
via
die heeft zich ook die heeft ook iets over gezegd.
Ja, dus als hij via langs dat soort andere wegen, dus dat eigenlijk de institutionele omgeving bepaalt, maar we gaan toch wel echt die richting op, want het is wel tijd. Ja, dan sijpelt het ook zijn leven binnen, of hij het nou wil of niet. Hè?
Ja,
dus dan ben je niet zo afhankelijk van of hij nou wel of niet wil veranderen. Maar we komen er niet alleen met andere regels of wetten of beleid. Het zit natuurlijk ook tussen mensen. Je kan niet altijd van een ander bewijzen. Dat is hetzelfde met die wetgeving die ze rondom MeToo natuurlijk wilde introduceren. Van je moet toestemming geven. Hè? Als je met iemand, je moet als vrouw eerst. Ja, dat is ingewikkeld. Het is moeilijk uitvoerbaar. De samenleving moet zelf dat respect of die grenzen opnieuw gaan definiëren. En dat is ingewikkeld, want we komen uit een historie waarin ook... We zijn dat helemaal niet gewend, dat vrouwen op zo'n gelijke positie als met mannen stonden. Dus je kan het ook mannen misschien deels ook niet helemaal kwalijk nemen dat alle voorouders hiervoor, weet je, dat die verhouding gewoon best wel ongelijk was. En ik geloof wel dat dat heeft tijd nodig. En dat moet je deels ondersteunen met wetten. Maar die zullen ook onvolmaakt zijn. En in de praktijk, in een kamer waar geen getuigen bij zijn, zal het afhangen van mensen om dat zelf te doen. Om zelf die nieuwe omgangsvormen te verkennen. Zonder dat dat voelt vanuit een soort angst of verplichting van...
En je hebt natuurlijk het gevaar dat
het... is gewoon heel ingewikkeld.
Ja, het is heel ingewikkeld, want je hebt natuurlijk ook het gevaar je hoort wel eens in de acteurwereld dat iemand dan zegt, ja, die zwarte actrice heeft die rol gekregen, want niet omdat ze zo goed is, maar omdat ze zwart is.
En dat gebeurt ook. We zijn ook wel echt in het bedrijfsleven. En dan wordt er ook, dat is er voor vrouwen, is er actief beleid, en ook voor bredere diversiteit. En dat gebeurt wel echt. Dat er dan gewoon, bij gelijke geschiktheid, maar soms ook gewoon bij niet gelijke geschiktheid, dat echt wordt vanuit diversiteit wordt gezegd.
Is dat erg? Of je zou ook kunnen zeggen, nou, liever dat het gelijk is dan dat één iemand misschien iets minder goed is? Of is het erg dat gebeurt?
Ik vind het wel erg, omdat het... Het is iets wat je kan op collectief niveau, op cijferniveau, kan je zeggen dat is nodig. We hebben zoveel procent meer mensen van kleur nodig in de top van organisaties en zoveel procent meer vrouwen, want dan is het een afspiegeling van de samenleving.
Ja.
Dat is heel mooi op papier, maar in werkelijkheid raakt dat gewoon het individuele leven van mensen. Dus het raakt ook jou, die bijvoorbeeld keihard auditie aan het doen is en aan het oefenen is, of je best aan het doen is om van iets een succes te maken.
Ja.
En dan individueel krijg jij te horen, je was de beste, maar vanwege diversiteit heeft Talita het gekregen. Die jongen heeft nog geen dag cabaretier in het leven. Dat is hartstikke slecht grappen.
Maar
weet je, en dat is op individueel niveau is dat dus een tragedie. Want dat is jouw leven. Jij werkt daarvoor en je verdient... Vanuit jouw individueel bekeken verdien je het even goed als ik of meer, omdat je dus meer effort ervoor hebt gedaan. En dat, zeg maar, wat we collectief willen bereiken als uitkomst, is niet altijd wat op individueel niveau ook werkt. Weet je wel, je kan ook, als je dat op je gezin zou toepassen, weet je, je gaat ook niet, dat werkt tussen mensen, werkt dat toch niet zo?
Nee.
En dat vind ik wel heel erg ingewikkeld eraan. Van moet je zo'n middel toepassen wat wel... En dan kan je zeggen, ja, maar mannen hebben dat eeuwenlang hiervoor gehad. Er waren mannen die ook niet goed waren. Die zijn ook op die plek gekomen ten koste van vrouwen. Maar ik vraag me dan af, dat is dan een soort van rancune. Of je dan dat middel moet toepassen om iets recht te zetten... waar wij in het verleden niks mee te maken. Want dat hebben onze voorouders gedaan. Ik geloof eigenlijk veel meer toch weer in oplossingen... waar iedereen beter van wordt. Waarom kan je niet diversiteitsoplossingen bedenken... waar zowel de witte man, hetero man, ook het mee eens kan zijn... en er ook beter van wordt, en die nieuwe groepen.
Bestaat dat, denk je?
Ja, dat moet toch kunnen? Want ik vind het zo schaarste gedachte. Zo van, je hebt 6 plekken en dan gaan er, dus dan moeten er 2 witte mannen uit... want er moeten 2 vrouwen bij en er moeten 2 donkere mensen bij. Mm-hmm. Nou ja, dan zet je toch gewoon 2 stoelen erbij. Ik begrijp het niet. Ik vind het gewoon toch ook een gebrek aan... een soort van verbeeldingskracht dat we in Nederland... Het is verondersteld, het is zo statisch. We hebben een elite in de media, we hebben in het bedrijfsleven, in de politiek. Dat is de vaste groep mensen. En daarvan moeten mensen uit en die moeten worden vervangen door anderen.
Jij zegt, maak die groep dan maar groter.
Ja, bedenk het maar anders. Het is toch vreemd, weet je wel? Dan presenteer je hem gewoon maar met 2 inderdaad.
Maar als je het hebt over de...
Ja, ik snap dat gewoon niet.
Ik zit even te denken aan mij. Als je zegt, stel je voor, je bent producent van een tv-serie... en je hebt 6 rollen te vergeven.
Ja.
En dan doe je audities en je hebt 6 witte goede acteurs... Dan kan het me voorstellen dat je denkt, ik weet niet of er iets op tegen is om dan te zeggen, oké, maar dan doen we 1 rol met een zwarte acteur die misschien minder goed is. Het kan me voorstellen dat je als producent of als omroep denkt, ik heb liever dan een iets minder goede acteur, want sowieso is acteren vrij subjectief. Maar dan worden mensen in ieder geval, dat klinkt raar, maar dan worden mensen in ieder geval zien ze ook een zwarte acteur in een hoofdrol. Snap je? Dus dat in dat geval het misschien dan niet zo erg is om dan een zwart iemand op die plek te zetten in plaats van een wit iemand.
Ja, het voorbeeldfunctie en de positieve effect die het weer heeft op anderen is enorm.
Ja, daarom, dus dat moet je dan afwegen.
Er is niet een soort van ja, nee, goed of fout. Het is, we willen ook denk ik graag naar een soort van, we willen aan de goede kant verstaan. Het is aan de goede kant staan om het wel te doen. Het is aan de foute kant staan om te zeggen, ik hou gewoon die 6 witte acteurs. Dat kan bijna nu niet. Als je nu met een kast komt met alleen witte acteurs, word je gewoon geveild.
Ja.
En dat is problematisch. Want ik denk dat je, het gaat om de discussie. Als jij actief audities hebt gedaan, je hebt daarbij alle netwerken ingezet. Je hebt actief bijvoorbeeld organisaties benaderd die met andere doelgroepen werken om jouw vacature of jouw audit. Mm-hmm. En je hebt het daadwerkelijk gedaan. Hè?
Ja.
En vervolgens heb je gezegd, maar dit is een bepaald profiel. En je hebt dat ook nog laten checken van, sluiten we met dat profiel of met hoe we die verhaallijn hebben uitgeschreven. Want daar hebben we duidelijk ingezet, het is een witte man van de Zuidas.
Ja.
Ja, dan sluiten we al die mensen uit die daar. Dus dat heb je dan ook misschien universeler gemaakt. En weggestript van uiterlijke en weet je. En dan, dus dan heb je dat gedaan. En dan heb je gewoon een auditie. En dan is er gewoon overduidelijk een blanke man die echt het rete goed deed. Waar je als maker, als schrijver van je stuk denkt, fuck, hij verwoordt het en vertegenwoordigt het precies in de geest zoals ik dat bedoeld. Dan moet je daarvoor staan. Ja. En dan moet je het gewoon uitleggen dat het die lid man is geworden.
Ja.
En ik vind wel dat je ergens, je moet pogingen doen. En je mag daarin best verder gaan. En dat je in je audities en in je taal en in je vacatures en waar je het uitzet, tuurlijk. En dat je een nieuw netwerk aanboord allemaal doen. Maar ergens houdt het natuurlijk wel, weet je wel. En andersom is het ook, dat zag je met die Disney films. Van die actrices die werden gecast voor Disney films. Er was een hele ophef over een zwart meisje die, ik weet het niet eens meer, Zemermin ging spelen volgens mij. Daar worden heel mensen helemaal boos over. En dan is wel de uitleg van nee, want het is juist belangrijk dat je ook een rolmodel krijgt. En zo. Maar andersom is het dan, zou het ondenkbaar zijn als je in de rol van Pocahontas dat juist zou vervangen door bijvoorbeeld een blank meisje.
Ja, ja.
Dus dat is ook heel vreemd. Terwijl je dan overduidelijk zou zeggen, ja, maar Pocahontas moet gewoon altijd een Indiaans figuur zijn. Want dat is de essentie van dat karakter. Nog meer dan bij de Zemermin maakt het niet uit of dat welke kleur die Zemermin per se had.
Nee.
Maar bij Pocahontas, het hele verhaal gaat over een Indiaan.
Inderdaad.
Weet je wel? Dus het is een beetje van. Dat verschil waarbij je bij de een mag uitleggen van, ja, maar daar heeft het geen invloed op de story. Dat is echt, die huidskleur is echt irrelevant.
Ja.
Dat was ook een discussie bij over Harry Potter boeken versus bij het geval van Pocahontas is het wel relevant zoals de schrijver het echt bedoeld heeft als een Indianenverhaal in de New World. Dat gesprek daarover moet mogelijk zijn. En het moet niet zo zijn dat je dan geveild wordt of gelinched wordt als dan jouw uitkomst is, maar we casten dus alleen een Indiaans meisje.
Ja, inderdaad.
Weet je?
Ja,
en dat vind ik zo jammer aan het debat, dat het zo smal is geworden, dat je daarmee artistieke vrijheid, humor, maar ook gewoon eerlijke afwegingen van, we hebben het wel geprobeerd, maar die was gewoon beter dan die andere donkere mensen hebben gesolliciteerd.
Ja.
Dat kan bijna niet meer.
Nee, nee, nee.
En dan begint het wel een vorm aan te nemen die denk ik ook niet meer gezond is.
Nee.
Want dan wordt het gespannen. Dan ga jij als maker bijna inderdaad van, ja, moet ik nu in mijn podcast, en misschien zit je daar maar ook hier, maar misschien moet ik in mijn podcast meer donkere mensen hebben.
Nee,
ja,
nee.
Ik ga ze zoeken met de speld in de hooiberg. Oh ja.
Ja, ja. Nou, ik dacht van tevoren, misschien moet ik eens met een zwarte comedian praten. Dacht ik, ja, ze zien me aankomen. Dat ik nu ineens, dan denk je toch ook, nu ineens bel je me op. Wat krijgen we nou?
Nou, dat is wel een beetje zo.
Ja,
Dus daar moet wel een soort van gezonde nog.
Nee, maar ik kan toch ook niet met alleen maar witte mannen gaan praten? Dat is toch ook raar?
Nee.
Toch, als het werkveld ook, snap je? Dus, maar ik snap het. Heb je dat? Is dat?
Ik denk dat we zelf ook moeten toelaten dat het dus zo complex is. En dat je soms met alle wil van de wereld het niet lukt. Of dat er andere redenen zijn. Of dat je het soms gewoon ook niet scherp hebt. En dat je gewoon een beslissing maakt. En dan denk je achteraf, shit, ik had het breder moeten uitzetten. Of ik had meer. Maar laat dat er nog zijn, weet je. Iedereen is zo hard bezig de ander erop te wijzen. Ik zag een foto op je Instagram, zonder alleen maar blanke mensen op. Dat heb ik ook bij mijn initiatief.
Maar
terwijl je dan denkt, maar ik stond op die foto. Weet je wel, ik ben toch die. En dan, maar je stond met drie blanke jongens. Lekker divers, die jongeren. Ja, hallo.
Maar is het niet, is dat nu, maar ik denk ook bij ik denk ook bij dat soort dingen ook een beetje. Ik weet nog, tijdens de MeToo-discussie weet ik nog dat, toen dacht ik, oké, nu zijn we over de grens. Het was een vriend van mij, die is homoseksueel. En wat ouder en die valt op jonge jongens. Mm-hmm. Ik weet niet, misschien heb ik dat wel eerder verteld. En toen had op een gegeven moment iemand tegen hem gezegd, ja, maar jij gaat altijd, jij gaat altijd met jonge jongens. En dat is ook machtsmisbruik. Want jij bent ouder en die jongens zijn jonger. Terwijl die jongens waren gewoon 22 of zo, 23 en hij 35.
Ja.
Toen dacht ik, oké, maar nu Dit precies. is het punt. Nu schieten we door, want dit heeft niks met machtsmisbruik te maken.
Precies.
Maar en toen dacht ik ook, maar iedere revolutie gaat op een gegeven moment een beetje doorschieten. Is het ook niet gewoon even nodig nu, dat het gewoon even dan doorschiet?
Nee, want het heeft echt een beetje van die trekjes van het communisme, weet je wel. Dat ze dan, ik weet niet of je dat als leven der anderen hebt gezien, maar dat dan iedereen alleen maar bezig is spastisch met elkaar te exposen. Van, heb je een boek daarvan liggen? Nou, dat ben je wel heel fout. En ik ga nu niet identiteitspolitiek met communisme vergelijken, maar vooral niet doen. Maar ik denk wel dat we, dat neem ik dan onze generatie wel kwalijk, is wij zijn meer bezig met aan de goede kant staan van het verhaal de hele tijd. Wat dan rechts een beetje deugen noemt. Nou, dat is ook, vind ik dan ook wel weer flauw. Maar er zit wel een beetje wat in de zin van, we zijn wel meer bezig met, heb ik wel het juiste dingetje op Instagram gezet? En ben ik nu wel divers genoeg? En zien anderen wel dat ik daar, weet je, mijn best voor doe? En dat ik de juiste boekjes nu heb gekocht om me te verdiepen in mijn white privilege en zo.
Ja.
Dat, daar zijn we wel erg meer mee bezig dan met dus echt die oplossingen bedenken. Ja, want feitelijke... De realiteit in Nederland is gewoon dat het op sommige vlakken gewoon slechter gaat. Met migranten op de arbeidsmarkt, in topposities. Dat verandert niet. Dat percentage, dat neemt zelfs af. Dus we kunnen dan, weet je... En ik zie dus niet hoe die twee met elkaar samenhangen. Ik zie niet als meer mensen die test gaan doen, dat er dan ook meer mensen van een multiculturele afkomst in de top. Ik zie dat niet. Daartussen zitten volgens mij concrete oplossingen en acties en verbinding juist.
We zijn heel erg bezig met deugen, maar probeer het op een goede manier te doen. Precies. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja.
Deugen is niet een plaatje op Instagram zetten, maar is nadenken en in gesprek
met
gaan.
Goede alternatieven komen. Met goede alternatieven. En ook daarin durven fouten te maken en durven ook dan misschien maar even niet te deugen.
Ja.
Ja, en toch als je iets start, begin je toch vaak bij mensen die je natuurlijk ook al kent en waar je mee hebt gewerkt en waarvan je weet, daar kan je van op aan. En dat is ook iets heel natuurlijk, menselijks, dat we de veiligheid... Kijk, dit komt uiteindelijk allemaal uit de oertijd van... Je moet je vertrouwen op de mensen die op jou lijken. Als je iets gevaarlijks ziet wat je niet kent, moet je kaart wegrennen, want het kan een tijger zijn of wat ik van, dan word je opgegeten. Dat is gewoon ons vechtvluchtmechanisme als mensen uit de oertijd. Dat wat we niet kennen is gevaarlijk. En dat wat bekend is, dat daar zit onze overleving. Dat is onze eigen... En ik denk dat we daar nu zijn we in een tijd beland, modern, dat helemaal niet speelt. Die gevaren zijn er niet. Andere mensen zijn niet gevaarlijk. Je wordt niet met een knots op je kop geslagen. Dus alleen dat zit wel diep in, denk ik, het brein en het neurologische systeem.
Ja.
Diep fysiek in de mens.
Maar dit is wat je overal hoort. Hè? Dit is het ding van nu, denk ik.
Ja, maar
of van
het is
onze generatie.
Echt waar.
Met Anna Gimbrère had ik het daar ook over. We moeten ons nu verzetten tegen...
Ja, tegen
de
erfenis
van de evolutie.
Van 10.000 jaar oud, nog ouder. 1.000 jaar oud, ja. Dat is wel, en dat kan. Maar laten we dus wel mild toch zijn. Want laten we dus wel mild zijn naar als die poging ook niet lukt. Of als het nog misgaat. En daar, want daar kan je juist van leren. Als we elkaar gaan neersabelen van je hebt het fout gedaan. Je staat geen donkere mensen op de foto. Ja, dan denkt diegene op een gegeven moment. Dan krijg je dus die anti-reactie. Ja, maar zitten, weet je, probeer het. En ik word gelijk neergeschabeld. Reach out en zeg dan, hey, ik zie dat. Kan ik jou daarmee helpen? Zijn jullie daarmee bezig? Hebben jullie er moeite mee om andere groepen te benaderen? Kan ik jou helpen? En dat gebeurt ook. En er werken ook heel veel organisaties aan die dat proberen te doen. Maar ik denk dat het de drang om elkaar vooral erop te wijzen dat we het heel erg verkeerd doen. Natuurlijk, misstanden moet je aankaarten. En wat er met George Floyd in Amerika is gebeurd, vind ik ook, dat is ook een andere level. Dat is gewoon rechtsstatelijk een schandaal als de politie gewoon zoiets doet. Maar als het gaat over tussen mensen en elkaar kansen gunnen of in nieuwe netwerken introduceren, ja, dat moeten we gewoon gaan doen.
Ja.
En bewust van zijn en elkaar vooral in helpen en elkaar niet in neersabelen van, waarom werk je alleen met die mensen? Of waarom zie je uit? Of waarom woon je in die buurt? Ja, weet je, dat...
Ja. Hebben we alle oplossingen? Ik zit even na te denken. Even kijken hoor. Ik wou nog vragen over humor.
Doe maar.
Heel vaak gaat het in mijn podcast over humor ook. Maar daar kom ik nooit uit met mensen. Maar als ik daarover praat, welke grap je wel en niet mag maken.
Ja, ik ben echt dat je... Ik vind echt
alles.
Alles. Ja, ik
overal.
Vind dat er echt niks. Dat is echt... Dat kan niet, toch? Je moet toch over alles, over de Tweede Wereldoorlog, over Hitler, over Joden, over zwart-wit...
Indianen, maar als heel veel mensen zeggen, dit vind ik niet leuk, heeft het dan nog zin om dat te doen?
Nee, dat heeft minder zin. Ik denk dat als
het
jij...
mag. Ja, inderdaad, dat is waar.
Ik heb dat boek pas gelezen van Jules Deelder. Ja. En die, er staan ook van die scènes in zijn boek, dat hij dan op zo'n podium staat ergens in Rotterdam. En dan staat hij gewoon een uur lang in een soort van waan. Staat hij gewoon iedereen uit te schelden, ja, of zo. Een paar pillen op of zo. En dan denk je ook van ja, moet dat dan of zo? En wordt hij natuurlijk ook helemaal uitgejoeld. Maar binnen de hele persona Jules Deelder, en dan met alles wat hij weer heeft gedaan. En ook weer de meest vertederende tekstjes over Rotterdam. En over de. Weet je, dan is dat ook wel weer. Dan is dat ook wel weer grappig of zo. Dan past het er ook wel in. Dus ja, weet je, moet je nu in een zaal gaan staan en nu weet ik veel alleen maar grappen over zwarte gaan maken. Nee. Maar ik denk niet dat dat leuk is. Maar mag je grappen maken over deze situatie? Ja, tuurlijk. Weet je, dat is het meer van. Ik denk dat je wel over iedere situatie. Ik bedoel, dit is de actualiteit. Dit is ons mens zijn. Ons mens zijn is. Het is dolkomisch hoe we hiermee omgaan. Ja. Hè, hoe erg het ook is, ja, is het ook ergens altijd absurd en dolkomisch hoe wij hiermee omgaan of zo. En ik vind het juist de taak van de comedian om het toch het absurde en het komische in het meest serieuze en afgrijzelijke en trieste of zo te zien. Want dat is het ook. Het heeft toch altijd een soort dolkomisch element, hoe wij als mensen er gewoon weer een potje van maken. Ja. Weet je wel? En dat. Het is toch mooi dat je dat ook naar boven kan halen.
Ik zat gewoon even naar voorbeeld. De eerste keer dat volgens mij Nederland erop werd gewezen was toen deed iemand mee aan The Voice of Holland, volgens mij. Ja. Een Chinese vrouw. En toen zei die, welk nummer ga je doen? Nummertje 39 met rijst.
Ja.
Daar was iedereen heel boos over. Maar dat heeft natuurlijk ook met... Humor gaat altijd over context en intentie.
Ja.
En misschien was de context gewoon niet zo'n goede plek.
Ja.
Kijk, het verschilt volgens mij ook of iemand op een podium staat of niet.
Ja, dat vind ik ook.
In het... Micha Wertheim, comedian die zegt, of cabaretier, die zegt altijd... De theater is een amorele plek. Daar mag je immoreel zijn. Het is een immorele plek. Ja, je mag daar immoreel zijn.
Maar dan is het wel afgezet als kunst, hè? Dus dat is de setting, de context is dat het exact, de kunstsetting wordt. En dat is natuurlijk wat anders dan als je nu de straat oploopt. Maar goed, die scheidslijn, als ik nu de straat oploop en iemand keihard beledig... dan is dat anders dan...
Nee, wat is het verschil tussen beledigen en een grap maken? Dat is ook al.
Of een grap daarover maken. Maar als dan vervolgens blijkt dat er eigenlijk een camera achter me aanloopt... en dat ik een comedian ben en ik probeer aan te tonen... hoe mensen, weet ik veel, hoe gevoelig we zijn voor dingen... dan is het misschien wel opeens weer kunst. En dat is natuurlijk wel een hele ingewikkelde...
Maar je ziet natuurlijk vaak dat mensen beledigingen afdoen als... dat is toch maar gewoon een grapje, daar moet je tegen kunnen. Daar wordt het vaak een probleem.
Ja, maar kijk, ik denk dat we ergens allemaal redelijk toch wel weten dat in een sollicitatie of in het bedrijfsleven of in een overleg of ook inderdaad in een interview van iemand met dan volgens mij weet je dan dat je niet in een setting zit waarin je alles tegen die persoon kan zeggen. Ja, het kan feitelijk het kan, fysiek, maar dat daar dan een soort van menselijke, intermenselijke grenzen zitten of zo van wat normaal is om tegen elkaar te zeggen. Maar ik vind het wel een verschil als je een comedian bent op een podium.
Ja,
dan vind ik wel dat je genoeg hebt duidelijk gemaakt. Alles wat ik hier zeg is onderdeel van mijn show, van mijn kunstuiting. Daar vind ik dat je dat anders moet beoordelen dan een Johan Derksen die inderdaad in een uitzending... of toen Giel Beelen, toen die apengeluiden maakte, toen die Sylvana Simons interviewde... was niet duidelijk volgens mij per se de context dat zij onderdeel was van een comedy show.
Hij
wordt gebeld om een interview. Als ik nu gebeld zou worden om een interview en iemand maakt apengeluiden, zou ik vet beledigd voelen.
Ja, maar dat is ook een hele slechte grap.
Er zou een setting kunnen zijn waarbinnen je met elkaar in een dynamiek zit en er wel apen. Ja, weet je, ik weet niet
nou,
wat,
je hebt als
maar...
grappenmaker ook de verantwoordelijkheid om te kijken of een grap makkelijk is of niet. En apengeluiden, dat is gewoon... Het is ook heel makkelijk.
Het is een hooligans-achtig grap en dat... Maar voel jij je geremd? Voelen artiesten zich in Nederland geremd?
Nou, ik treed nu niet op, dus ik heb nu sowieso niet... maar ik moest laatst op een vriend van mij... zijn kindje, die vriend van mij is half Surinaams... en ik moest op zijn kindje passen, die van kleur is. En toen zei ik, natuurlijk pas ik op, want Black Lives Matter. Ik moet hem in leven houden. En toen dacht ik wel, Is dit een hele goede grap om nu te maken? En gelukkig zei hij, want het is een goede vriend. En toen zei hij... Nou, hij zei wel, hij noemde het... hoe heet dat ook alweer?
Het randje.
Nou ja, niet het randje, maar agressief. Micro-agressiviteit. Ja, dat is nu ook zo'n term. Ja, micro-agressief. Maar hij moest er gelukkig om lachen. Hij weet ook dat ik het... ik dat juist doe omdat ik dat kindje heel leuk vind en het is een goede vriend van mij. Maar was wel zo'n... Want dat kan ook helemaal verkeerd
uitpakken, ja. Ja, het is psychologisch wel interessant. Ik lees toevallig de laatste tijd best wel wat boeken over hoe wij denken, over gewoon het fenomeen denken. En dan zie je wel in de psychologie dat wij eigenlijk helemaal zelf niet verantwoordelijk zijn voor ons denken. Dus eigenlijk alles wat in je opkomt door een dag heen, dat zijn eigenlijk allemaal flarden, een soort fruitmachines. Dat zijn alle associaties die alle kanten opvliegen door wat jij ziet, door wat je in het verleden hebt meegemaakt, door wat je van anderen hebt gehoord. Het kan nu zijn dat ik door deze grap, als ik dan zo meteen een zwart kindje zie, denk ik, weet je, snap je? Dus dat komt gewoon naar boven zonder dat ik daar erg in heb. En de vraag is wel... Kijk, het uitspreken is dan nog wel weer een tweede. Maar in de relatie met anderen zit er een soort van toch een onschuld in. Als dat in jij, dat komt op dat moment bij jou omhoog. En je deelt dat. En dan is het veel meer de vraag of ook de bestendigheid er is of zo in je band. Dat je random dingen die in jou opkomen mag zeggen.
Ja,
dus
ja,
er zit een soort van spontaniteit en mooiheid in ons mens zijn.
Denken,
en dat is juist heel mooi. Want blijkbaar voel je je dus niet geremd bij die persoon. Dat je gewoon een flart die door je hoofd schiet kan en mag delen. En het is wel zonde natuurlijk op het moment dat we, als we heel spastisch worden, dat je dan je eerste initiële, je ziet iets, het lijkt ergens op en je wil dat zeggen, je vindt het grappig. En als je dan dat continu moet toetsen aan een soort van maatschappelijke lat van wat maatschappelijk mensen vinden dat humor is. Als je dat ook bij je vrienden en je familie en dat is wel...
Maar ja, als hij had gezegd, ik vind deze grap niet leuk, dan had ik gezegd, fair enough,
precies.
Absoluut. Dit snap ik ook helemaal.
Dat is ook zijn vrijheid.
Alleen wat ik wel steeds meer leer, is wat ik altijd doe, is ik maak heel vaak grappen om de spanning weg te nemen, omdat ik de spanning niet aan kan. En dan is het een egocentrisch ding. Dus als ik dan een grap maak om... iemand heeft eens tegen mij gezegd, de spanning mag er ook gewoon zijn. Hè? Je hoeft het niet meteen weg, want humor is ook een afweermechanisme. Het is ook, ik wil...
Een soort van gemakkelijk
dus stel je voor, ik kom nu binnen in een ruimte met allemaal zwarte mensen. Dan voel ik me gespannen, zeker nu in deze tijd. Nou, dan grote kans dat mijn geest grappen gaat bedenken. Nou, en dan moet ik mezelf inhouden, omdat ik weet, dit is een deze spanning mag er ook al gewoon even zijn. Dus ik denk dat... soms is het ook goed om dingen niet te zeggen, omdat, laat het maar even spannend zijn. Want ik maakte die grap natuurlijk ook naar hem, omdat er zit een spanning in. Hij vraagt mij of het kindje wil passen. Ik heb nog nooit op dat kindje gepast. Denk het wel.
Maar ik denk dat door de relatie die je met elkaar hebt, vertrouw je de intentie. En ik denk dat dus in ons contact met elkaar gaat dat goed. Of die ander vindt het vreemd en je hebt er gesprek over, maar je weet van, mijn beste vriend is geen racist. En, weet je, en dan kom je daaruit. En op samenlevingsniveau vertrouwen we ook elkaars intenties niet. En daardoor krijgen we denk ik ook dat het, dan is het veel ingewikkelder. Je weet niet de intentie van... Je denkt eigenlijk per definitie de intentie van Jorn Denkers is slecht. Weet je, is gewoon een racist. Hij zegt niet het eerste wat in hem... ik vind het eerlijk gezegd namelijk op zich als grap... van dat dan als quasi als Zwarte Piet. Ja. Ik snapte best wel de grap. Ik vond het wel grappig. Maar niet in combinatie met alles wat je eerder van hem weet. Dus dan heb je die intentie. Dus dan weet je, hij weet gewoon dat hij dat nu expres zegt.
Ja.
En dat is het ook, weet je wel. Er zit ook nog een verschil tussen van... iets kan ook gewoon grappig zijn, maar omdat je de intentie van die persoon weet, kan je er al niet meer om lachen. Of door de hele context, of omdat hij er al is aangesproken.
Ja, maar
dan,
onderwerp nu op dat moment,
precies. En dat
in
maakt
die context.
Ook weer. En, en dus het gaat ook om vertrouwen elkaars intenties. En dat is op niveau van een samenleving waarin je elkaar gewoon helemaal natuurlijk niet kent. Je ziet mensen, wordt er wat rondgegooid. Dan wantrouwen we gewoon elkaars intenties. Mensen denken, Sylvana Simons is erop uit om alle witte mensen te straffen. En Johan Derks is erop uit om alleen maar mensen te beledigen, weet je wel. En dan valt alles al natuurlijk ook verkeerd. En dat is eigenlijk niet een eerlijke discussie dan vervolgens over. En dan betrekken we dat op onszelf. Alle redelijke mensen betrekken onszelf. Mogen wij nog wel zeggen wat we vinden? Mogen wij nog wel alle grappen maken? Maar we pakken nu eigenlijk extremen. Van mensen die het er ook nog eens een beetje volgens mij allemaal in een karakter om doen. Om in die discussie en in die bekendheid en in die dus en ook allemaal begrijpelijk misschien. En dat wordt ook nog eens opgeblazen. En dat gaan we dan op onszelf betrekken. En dan moeten wij ons in die zin welwillende, redelijke mensen met goede intenties om niet racistisch te zijn, ja. Nu dan extra censuur gaan toepassen. Dat denk ik dus niet. Nee, ik denk dat je wel nog steeds iets wat door je hoofd schiet, wat misschien een beetje tikkeltje seksistisch is. Of weet je, dat je dat gewoon prima nog steeds hardop kan zeggen. En dat als de ander daar beledigd door is, moet hij dat zeggen. En dan is het gewoon in de relatie dat je dat met elkaar hebt op te lossen.
Ja.
Denk ik.
Mooi.
Lekker
door. Heel goed.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, kleine kindjes, grote mensen, volwassenen. Dit was het gesprek dat ik had met Talita Musse. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan je naar www.vriendvandeshow.nl gaan. Je kan daar iets inspreken, je kan monies droppen en je kan de show notes lezen. En wil je mij bereiken, dan kan je naar www.pepijnschoneveld.nl gaan. En als je daar het contactformulier invult, dan ontvang ik je bericht. Ik wens jullie nog een hele fijne week. Ik ga nog even mijn koffiezetautomaat uit een doos halen, als ik die überhaupt kan vinden. En dan ga ik lekker koffie drinken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Daag!